Goedenavond, aanwezige raadsleden, collegeleden en mensen die thuis via de website van de gemeente Venlo meekijken of meeluisteren met deze ordersvormende raadsvergadering. Het eerste uur van deze raadsvergadering staat volledig in het teken van domein 1, welvarend Venlo, de circulaire en duurzame hoofdstad. We hebben een aantal raadsnotitie 2021-01. We hebben een aantal woordvoerders wat zich gemeld hebben namens de diverse fracties. Daar zal ik dadelijk het eerste het woord aan geven. Kort eventjes nog een introductie ten aanzien van deze raadsnotitie. Het is een raadsnotitie over een regionaal overleg waaraan het college deel heeft genomen. We hebben in het verleden al enkele raadsnotities gehad omtrent dit onderwerp. En de vraag wat nu voor ligt is: hoe kunt u het vinden in alles wat nu besproken is, wat in deze raadsnotitie staat, in het regionaal overleg. Dus we hoeven niet tot op de puntjes in te gaan op al jullie wensen, hè, wat er allemaal spelen rondom duurzaamheid. Want dat komt allemaal in een later stadium, dat kan ook nog op gemeentelijk niveau komen. Dit gaat enkel en alleen over de raadsnotitie 2021-01. En ik zal ook die discussie scherp in de gaten houden. En ik zal ook zorgen dat als er woordmelders komen die wat afwijken van dat paadje, dat ik ze eventjes corrigeer om de discussie zuiver te houden. Als eerste wil ik het woord geven aan de één lokaal fractie, de heer Van den Beuken.
Dank u wel, voorzitter. Ja, één lokaal probeert deze raadsnotitie natuurlijk regionaal aan te vliegen. Ofschoon er natuurlijk wel een relatie is met de lokale uitwerking, zoals aangekondigd in RIP 150. We hebben tijdens de behandeling van de uitgangspunten van notitie RES al aangegeven wat we het belangrijk vinden. En er wordt stevig gewerkt in Venlo en in de RES-regio, waarvoor onze oprechte waardering. En waardering ook voor de manier waarop we nu toe betrokken zijn. Bedankt voor de beantwoording van onze vragen. En over de gehele linie kunnen we ons vinden in dit concept, voorzitter. En toch willen wij een aantal zaken onder de loep nemen. De ambities, die dragen onze goedkeuring weg. We zijn blij, heel blij met het thema sociale duurzaamheid. Want deze transitie is er natuurlijk niet alleen ruimtelijk technisch van aard. Energiearmoede ligt voor sommigen op de loer. En via eerdere inbreng zien we dat er een aantal zaken prominent meegenomen zijn. We willen ook graag ruimte en ruim baan voor ondernemers, innovatie, energie en vakmanschap. Dat betekent dus ook indringend focus op human capital. Want de energietransitie vereist technisch geschoolde, gespecialiseerde mensen op de juiste tijd, op de juiste plek. En dit vereist natuurlijk een triple helix gedachte. We ervaren in het stuk nog steeds een lacune, namelijk focus op gezondheid en leefbaarheid. Binnen de RES-regio zijn er grote verschillen in ruimte en bevolkingsdichtheid tussen de verstedelijkte gemeente Venlo en de veelal landelijke gemeenten rondom ons heen. Daar zullen we in RES-verband rekening mee moeten houden. Gelukkig wordt dat ook duidelijk in de raadsnotitie verwoord. Want wat onze fractie wel miste, is een aanhaking met de provinciale energiestrategie. Want in deze strategie zijn 22 KPI's geformuleerd. En onze fractie vroeg zich af of en welke KPI's ook bruikbaar zijn en gebruikt gaan worden in de RES 1.0 en de volgende versies. En antwoorden op technische vragen leerden ons dat de werkgroep monitoring gaat bezien welke indicatoren overgenomen worden. Prima. Energiebesparing is een belangrijke pijler van de trias energetica. En de energiebesparing die wordt uitgedrukt middels de indicator CO2-reductie. De vraag is of met deze KPI wel effectief gemonitord kan worden in hoeverre deze energiebesparingsdoeleinden worden behaald. Dan de regionale afstemming grootschalige energieopwek. Onze Innovatoren meet een hoogte van 70 meter. Moderne windturbines, zoals Windpark Venlo, gaat ongeveer 3 maal zo hoog zijn en hebben een rotor diameter van 142 meter. En dan hebben we het alleen nog maar over de verschijningsvorm. En niet eens over hinder en andere problemen. En laat ons helder zijn, voorzitter. We omarmen de inzet voor de energietransitie. En we weten ook dat windturbines deel uitmaken van de energiemix. En we zijn aan zich niet tegen windturbines in algemene zin. Zeker niet. Wij willen alleen een goede ruimtelijke ordening. In het stuk staat beschreven dat er pas vanaf 3 windturbines van 3 MW regionaal afgestemd moet worden. Een lokaal is van mening dat er bij iedere windturbine regionaal moet worden afgestemd. Immers ook 1 of 2 windturbines kunnen het welzijn en gezondheid aantasten als deze te dichtbij komen staan en hebben een veel grotere invloedssfeer. We willen niet dat er zonder overleg één of twee windturbines alvast aan één gemeentegrens gebouwd worden, maar wel vlakbij een woonwijk of een groep woningen in een andere gemeente. Bovendien wensen wij geen salamitactiek, maar juist openheid van zaken. We zien graag dat de Vennootschap van het College deze boodschap uitdraagt in het restverband.
Dank u.
Cowboy.
Oh. En u het woord, heer Van der Beuken.
Ja? Cowboypraktijken zoals in Eiburg en op andere plaatsen in ons land, waar grote windturbines op een paar honderd meter afstand van grote woonwijken gebouwd worden of dreigen te worden, wensen we onze inwoners van de hele regio absoluut niet toe. Wij weten dat windparken lokale afwegingen krijgen en er regels zijn voor hoorbaar geluid. Maar we zijn geschrokken, oprecht geschrokken, over de genoemde afstanden van 400 meter in bijlage 10, bladzijde 187, uitsluitingsgrond wind. En verder is op bladzijde 184 van deze bijlage een nogal vage kaart van Noord- en Midden-Limburg te vinden met zogenaamde potentiële energielandschappen. En wij hebben in het verdere proces beslist behoefte aan verdere uitwerkingen en onderbouwing hiervan. Ik krijg een reactie van de wethouder hierop. En dan zijn we van mening, ook kijkend naar andere landen om ons heen, dat er vanwege het voorzorgsbeginsel vergelijkbare minimumafstanden zouden moeten worden gehanteerd om inwoners te beschermen tegen gezondheidsklachten. Het is goed dat de restregio de netcapaciteit zo effectief mogelijk wordt ingezet. Maar op basis van een systeemstudie energiestructuur hebben we natuurlijk zowel onze zorgen. En niet alleen over de lokale, regionale en provinciale netwerken, maar ook over de governance en de afstemming en de kleine regelgeving van hoger hand. Ook dit verdient blijvende focus. We zien ook veel inzoom op wind- en zon-PV. Maar we willen de zonthermie in de regionale structuurvisie warmte zeker niet uit het oog verliezen. Lokaal eigendom en participatie zijn geen medicijnen tegen landschapsvervuiling, slagschaduw, herrie en laagfrequent geluid van windturbines. Maar het blijft wel belangrijk en waardevol bij een rechtvaardige energietransitie. We zullen de valse start van maar liefst 18 megawatt echt goed moeten gaan maken. We hebben daar in december afgelopen jaar nog aandacht voor gevraagd en we zijn blij dat dit in een restverband serieus lijkt te worden opgepakt in de vorm van minimaal 50% lokaal eigendom. Ongewenste grondspeculaties ten koste van corporaties en lokaal eigendom is wat één lokaal betreft een blijvend speerpunt. En dit is ook hard nodig, want zowat 80% van de grote zonneparken in Nederland is in handen van buitenlandse investeerders. En honderden miljoenen euro subsidie komen niet ten goede van deze regio's. We willen een eerlijke en sociale energietransitie in de RES en willen dat straks ook nadrukkelijk terugzien in het lokale beleidskader Nieuwe Energie van Venlo. Je kunt de samenleving namelijk niet warm maken voor deze energietransitie als grote investeerders van buiten de regio de winsten en de lusten hebben en onze inwoners enkel de lasten en de gebakken peren. Maar al met al kunnen we ons vinden in de hoofdlijnen en ook nog een compliment voor de mooie gestructureerde bijlage. Het was echt prettig leesbaar. Bedankt daarvoor en veel succes in het vervolgproject. Tot zover de bijdrage van de fractie van 1 Lokaal.
Dank u, de heer Van der Beuken. Duidelijke punten. Prima dat u de ambities uw goedkeuring dragen. En de punten verder zijn denk ik helder en duidelijk voor het college. We gaan snel door naar de fractie D66, de heer Aerts.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal het iets beknopter houden dan de collega van den Beuken. De eerste duimpje is binnen, dus dat is niet verkeerd. Maar meneer Van den Beuken, dan toch even een opmerking, denk ik. Voorzitter, ik hoop dat u die toestaat. Het is bijna vastelovend, dus je mag ook, denk ik, iets creatiefs of iets aparts naar voren brengen. Ook voor uw andere collega's uit Beltveld. Er zijn een aantal zaken die misschien gecombineerd kunnen worden, meneer Van den Beuken. Wat zou u denken als er een windturbine zou komen in Beltveld met een ingebouwde pinautomaat? Dan zijn die problemen in één keer opgelost.
Ik wil toch graag even reageren. Ik vind het bijzonder out of the box. Daar zijn we van de fractie van D66 over de hele linie gewend. Die pinautomaat vind ik goed, maar dan wordt het wat mij betreft een pinautomaat zonder wikje en max 5 meter hoogte. Dank u wel.
Goed. Ja, zijn u het woord.
Voorzitter, dan naar de meer wat concrete zaken. Ja, ik denk dat hier een rest ligt waar we ons eigenlijk heel goed in moeten kunnen vinden. Er is geluisterd naar de opmerkingen die het tweede gedeelte van het vorig jaar gemaakt zijn. Specifiek over het onderdeel van sociale duurzaamheid. Hoe ga je dat oppakken? En het is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Hoe gaan we dadelijk een aantal zaken vertalen richting onze eigen klimaatdoelstellingen en warmteplannen? Wat ik een beetje mager vind is de definitie 50% lokaal eigendom. Dat is uitgewerkt, maar die 50% is een streven. Nou, weet ik, als je dat opschrijft, dat je er bijna altijd van uit kunt gaan dat je dat niet haalt. Ik zou graag zien dat we daar toch op een andere manier extra aandacht aan schenken. Misschien als Venlo daar een steviger punt van gaan maken in onze eigen visie die hierdoor vertaald gaat worden. Ik zou dat woordje streven eigenlijk het liefste weg zien vallen. Laat het gewoon 50% zijn, dan weten we waar we aan toe zijn. Dan kunnen we ook kijken wat we daarmee gaan doen. En laten we ook heel nadrukkelijk kijken dat we als regiogemeenten of misschien als Venlo zelf een van de founding fathers zijn van een nieuw energiebedrijf, een nieuwe energiecoöperatie die zaken gaat oppakken. Daarmee krijg je namelijk op een betere manier mensen betrokken bij datgene wat er gebeurt. Vanaf het volgend jaar schat ik in dat we het geld op de spaarrekening hebben staan, dat we ervoor moeten betalen in plaats van dat we er iets voor krijgen. We hebben in Stralen gezien, de energiecoöperatie, waar ze 8 of 9 windturbines inmiddels hebben. Op een goede manier ingebed. Maar daar accepteert men ook dat er misschien af en toe wat overlast voor kan zijn. Dus wat dat betreft zit ik iets anders in de wedstrijd dan collega Van den Beuken. Dat daar gemiddeld 5-6% rendement naar de bewoners van Stralen toe gaat. Nou, laten we dat als voorbeeld pakken om te kijken hoe we dat hier regionaal, maar misschien op onderdelen ook lokaal kunnen gaan doen. Ik denk dat we kijkende ook naar de regionale warmtestructuur en alles wat daarbij hoort en een aantal zaken die nog een keer opnieuw onder de aandacht komen in warmteontwikkelingen, dat we dan iets ermee kunnen doen. Ik ben erg benieuwd hoe de definitieve versie er straks komt uit te zien en wat dat ook betekent met de andere resten die over het hele land op dit moment worden uitgewerkt. Wat dat betekent dadelijk, wat er landelijk gaat gebeuren. Dus ik vind deze start erg veelbelovend. En laten we straks als Venlo zien dat we op welke manier dan ook hier een voortouw innemen om een aantal zaken direct werkbaar te maken. Wat mij betreft is dit een eerste stap. En ik ben erg benieuwd naar de lokale ontwikkelingen die we later gaan krijgen.
Dank u, de heer Aerts. Beknopt. Prima bijdrage. Dank u. Van de Beuken, Leon van de Beuken, voor u per interruptie op de Aerts.
Meneer Aerts, boeiend voorbeeld. Stralen, Duitsland. Goed ingebed, zegt u. Meneer Aerts, ik denk van wel trouwens, maar weet meneer Aerts dat in geheel Duitsland generiek windturbines een minimale afstand tot lintbebouwing of bebouwde kom moet hebben van 1000 meter? En daardoor denk ik ook dat je acceptatie daar wat makkelijker verloopt. Bent u dat met mij eens of bent u dat niet met mij eens?
Dat is op plekken wordt daar ook van afgeweken. Dat heeft te maken met de lokale situatie. Als ik kijk hier in Stralen, net over de grens, wat daar staat. Ik denk dat die 1000 meter niet overal gehaald worden, meneer Van den Beuken. Maar laten we vooral kijken hoe we de combinatie kunnen krijgen hier. Waarin op plekken waarin het kan. En waar bewoners zelf die initiatieven mee ondersteunen. Dus ik wil eigenlijk geen drempel bijvoorbeeld gaan opleggen. Laten we dat proberen samen met mensen uit te komen.
Ik vind het duidelijk, de heer Aerts. De heer Van den Beuken, nog eentje kort.
Geen drempel, zegt de heer Aerts, maar ik heb dat nu in Den Landen op een aantal plaatsen gezien waar ook geen drempels zijn. En ik zie toch bedrijfsongevallen gebeuren.
Ja, maar we zijn... De heer Van den Beuken, ik ga eventjes ingrijpen, want we zijn nu bezig aan dit stuk. Uw punt is duidelijk. Hè? U heeft het college meegegeven om daar zorgvuldig mee om te gaan. En we wachten eventjes de uitwerking van het college uit, hoe dat in de toekomst gaat. En dan kunt u daar verder op ingaan. Dank u voor uw bijdrage. We gaan over naar de VVD-fractie, mevrouw Simons. Mevrouw Simons aanwezig.
Ik denk dat ik de voorvoerder ben in deze voorzitter.
Inderdaad. Ik doe voor de volgende bijeenkomst over het afval.
Oké, sorry. Dan wie is de woordvoerder namens de VVD-fractie?
Dat ben ik. Keunen. Frans Keunen.
Ja, de heer Keunen. En nu het woord. Ik zie u nu staan.
Dankjewel. Voorzitter, ik kan eigenlijk ook redelijk kort zijn in deze. Wij als fractie kunnen ons vinden in dit document zoals het er nu ligt. We bedenken dat de doelstellingen duidelijk zijn dat randvoorwaarden, uitgangspunten, criteria voldoende benoemd zijn. De daadwerkelijke invulling zal, denk ik, de tijd gaan leren. Zoals ik al in eerdere woordvoeringen ook al aangaf, staan we aan de vooravond van een gigantische uitdaging. Zo complex dat niemand dat kan bevatten, denk ik. Allerlei partijen zijn er, moeten eraan deelnemen. Technologische ontwikkelingen die ons nog te wachten staat. Het is een startdocument, nogmaals. Ik denk dat we dus ook moeten gaan starten en dan gaan we kijken hoe we het een en ander gaan uitvoeren. Ik denk dat het met veel vallen en opstaan zal gaan. Dus wat met ons betreft, laten we eraan beginnen.
Dank u, de heer Keunen, namens de VVD-fractie. Namens de CDA-fractie, de heer Hoezen. Staat als woordvoerder aangemeld?
Nee, de heer Hoezen staat voor de volgende onderwerp als woordvoerder.
Hij staat ook bij het onderwerp. De heer Messiani, dan heeft de Griffie daar helaas een kopieerplak en kopieerfout gemaakt. Maar ik neem aan dat u nou de woordvoerder bent namens de CDA-fractie.
Yes, ja.
Dan ben ik heel blij dat u op uw verjaardag mag spreken namens het CDA. En geef ik u heel graag het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ook wij onderstrepen de uitgangspunten. Namens de CDA-fractie willen wij drie punten meegeven. Punt 1. Als het gaat om verdere ontwikkeling van waterstof, dan willen we dat toch als een hele duidelijke punt meegeven. En dat we willen vragen dat we steun geven aan de doorontwikkeling van waterstof. Omdat het ook makkelijk is voor de opslag van duurzaam ontwikkelde energie. Als tweede punt, voorzitter, willen we het hebben over de zonne-energie. Wij willen dat er in onze regio geen zonnepanelen op landbouwgrond meer komt. Als we kijken naar de zonneladder, dan staat landbouwgrond als laatste. Maar ook dat willen wij uitsluiten in onze regio. Als derde punt, voorzitter.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Messiani?
De heer Aert, per interruptie op de heer Messiani.
Kunt u onderbouwen, meneer Messiani, waarom dat u dit zo heel nadrukkelijk wil? Wat zijn uw voornaamste bezwaren?
Ja, misschien de heer Messiani, dat u een kleine toelichting kunt geven waarom zonne-energie niet op landbouwgrond mag komen. En dan kunnen we dat nu in deze discussie over deze raadsnotitie dan meteen ook afsluiten. Ja?
Nee, goeie vraag, de heer Aert. We hebben een heleboel daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. We willen eerst dat als eerste gedaan hebben. Als we alle daken in onze regio vol hebben gegooid met zonnepanelen, kom dan even terug naar de raad en kunnen we dan even kijken wat we verder doen. Maar voor nu zeggen we geen zonnepanelen op landbouwgrond.
Voorzitter, een hele korte aanvullende vraag. Als een boer dat nu zelf wil doen en wil er 1000 panelen op neerleggen, gaat die dan blokkeren? Wil die mogelijkheid om rendement te halen dan weggaan bij die boer? Hoe kijkt u daar tegenaan?
Wij geven daar vergunningen voor. Dus op dit moment zeggen we gaan dat niet doen. We gaan eerst alle daken volgooien met zonnepanelen. Daarna kunnen we kijken wat de andere mogelijkheden zijn.
Dank u, meneer Messiani. Ik denk dat het antwoord duidelijk is, de heer Aert. De heer Messiani, even uw microfoon aanzetten.
Ja, dank u wel. Als derde punt, voorzitter, willen we het punt subsidie, overheidssubsidies meegeven. We hebben gezien dat een hele hoop overheidssubsidies in handen komt van buitenlandse investeerders. Wij willen dat voorkomen in onze regio. En wij hebben, de heer Aerts had gezegd, het streven naar 50%. Dan gaat het over de participatie, maar ook de wensten. Wij willen een stapje verder gaan. Wij willen streven naar 100%. En zo willen we het meegeven. Dus we willen niet dat onze subsidiegelden in handen komen van buitenlandse investeerders. En tot slot, voorzitter, wil ik nog één punt meegeven. We zien dat er heel veel mogelijkheden zijn als het gaat om verduurzaming en heel veel subsidiemogelijkheden voor duurzame energie. We willen de portefeuillehouder vragen en ook de collega's willen we vragen hoe ze er tegenaan kijken als wij als Venlo Centrumgemeente een soort energie- of duurzaam energiewinkel hebben waar onze burgers terecht kunnen voor informatie en aan adviezen. Want de burger die weet niet waar die moet zijn en die vindt het ook heel moeilijk om hier keuzes in te maken. Ja.
Dank u, de heer Messiani. Eventjes wel, dit gaat zich over het regionale stuk, hè? Dus niet alleen over Venlo, niet alleen wat wij als Venlo gaan doen, dat komt later nog terug bij u in de gemeenteraad. Dit gaat even over het regionaal overleg waar deze raadsnotitie over gaat. Maar ik denk dat uw vraag duidelijk is voor de wethouder, of voor het college, dat ze er dadelijk altijd eventjes op terug gaan komen. De heer Van der Beuken, ik zie een duimpje.
Voorzitter, ja, ik denk dat we dat sowieso regionaal aanpakken, wat de heer Messiani zegt, in het ontzorgingspakket. Dat lijkt mij zo. Ik heb nog wel een vraag als het gaat om de, want meneer Messiani spreekt over zonneladder. Dat is eigenlijk een soort duurzame ladder. Hè. Je begint eerst de minst kostbare gedeeltes vol te maken met zonnepanelen. Ja. En dan ga je langzaam kijken naar de randen. Bent u er ook niet een beetje voorstander van om voor windturbines een omgekeerde ladder te maken? Dat je dan van buiten naar binnen gaat. Dat je eerst eens gaat kijken van waar ga je nou minst. Zolang nog niet 100% duidelijk is wat het verband is, uit hoofde van het voorzorgsbeginsel, waarom ontwikkelen we ook niet een ladder voor veiligheid en windturbines? Is dat een redelijk voorstel?
Ja, voorzitter, een antwoord hierop. Kijk, we kunnen nu onze aandachtspunten meegeven. Dus ik zou ook weer Van der Beuken willen vragen, kom met een concreet voorstel. Dan kunnen we het er in mei tijdens de besluitvorming over hebben. We staan er in ieder geval voor open.
Ja, dank u, de heer Messiani. Wij gaan snel verder gezien de tijd met de SP-fractie. En bij mij staat op het lijstje mevrouw Weingarten als woordvoerster.
Helemaal correct.
Ja, kijk, dan klopt het lijstje dus toch. Dan hebben ze me net door de CDA-fractie, de VVD-fractie in het ootje genomen. Mevrouw Weingarten, en nu het woord.
Ja. Dank je wel, voorzitter. Voorzitter, flinke ambities en voor de SP een belangrijke ambitie. Iedereen meedoen, iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen, iedereen kan mee profiteren. Duidelijk genoemd. En als het wordt aangegeven iedereen, dan is dat voor de SP ook echt iedereen. Ook de mensen die een kleinere beurs hebben, ook de minima. Ook zij mogen, nee, moeten mee profiteren. Ook zij moeten de mogelijkheid hebben om te investeren en te profiteren van een lagere energierekening. De investeringen die wij doen, moeten terugvloeien naar onze inwoners. Niet naar multinationals of buitenlandse investeerders, net zoals bij het zonnepark in Tegelen. Ambities zijn goed, maar een goede energiemix is van belang. Zonneparken ja, maar eerst de daken vol. Een goede verdeling over heel Limburg in zaken windturbines, want waar moeten we al die honderden windturbines staan? Is het doel realistisch? Hoeveel windturbines en zonnevelden moeten wij dan aanleggen om het doel te bereiken? Niemand is er zeker van of windturbines nu wel of niet schadelijk zijn voor de gezondheid. En de afstand tot de bebouwde kom van 400 meter is niet acceptabel voor de SP. Laten we zeker niet alles in steen vastleggen. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en er moet ruimte blijven voor voortschrijdend inzicht. Deze RES is een eerste stap. De ambitie 50% lokaal eigendom en lokale medezeggenschap gaat wat de SP betreft niet ver genoeg. 100% moet hier het streven zijn. Zowel de lasten als de lusten voor onze inwoners. Tot zover, voorzitter.
Dank u. Mevrouw Weingarten, snel door naar de PVV-fractie. En bij mij staat op het lijstje de heer Van Soest.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt. In de oplegnotitie hebben we het rijtje RES, warmte, groen gas, geothermie en aquathermie kunnen lezen. En we hebben een aantal vragen over groen gas. Voorzitter, groen gas is opgewaardeerd biogas. En in de oplegnotitie vinden wij ook het streven om in 2030 minimaal 25% minder CO2 uit te stoten. En wij vragen ons af bij het productieproces van groen gas, wat eigenlijk opgewaardeerd biogas is, doet zich ook uitstoot voor. En de vraag is concreet, is dat niet contraproductief? Je wilt besparen en je stoot uit, zeg maar. En dan hebben we het over groen gas. Dat is dan één. 1200 gigawattuur duurzaam energie opwekken. Dat is een behoorlijke toezegging. En dan met de wetenschap, voorzitter, dat Limburg nog steeds. Er zijn twee provincies in Nederland die geen productiefactor kennen. Dat is Drenthe en Limburg. En wij vragen ons af hoe de regio dit toe kan zeggen zonder de productiefactor van Limburg te kennen. Niet onbelangrijk. Dan besparen willen we ook nog. En terwijl we weten, voorzitter, dat elektrisch rijden, warmtepompen en 5G heel veel energie gaan vragen. Dat is ook een vraag aan de wethouder hoe dat zeg maar in verhouding staat tot elkaar. Ja. Voorzitter, tot zover.
Duidelijke concrete vragen, de heer Van Soest, voor het college. De fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Spijtsma staat op mijn lijstje.
Staat op mijn lijstje.
Nou, dat komt er goed uit. Dank je wel. Het is een complex dossier. Wij kunnen daar niet goed doorheen kijken. Ik denk dat niemand dat op dit moment kan. Misschien niet van het raad. We hebben even twee opmerkingen vooraf. We gaan er eigenlijk van uit dat de rest aansluit bij de Europese programma's, de Green Deal en het Parijsakkoord. En daar gaan wij gewoon van uit. En mocht daar van afgeweken worden, dan vragen wij daar gewoon nadrukkelijk bij de verdere uitwerking dat aan te geven waar en wanneer dat plaatsvindt. Ja. Ja. Dus dat is de eerste. Verder hebben wij in lijn met de SP, wij willen ook graag dat kleine mensen, de kleine beurs mee kan doen, mee kan profiteren, mee kan betalen, mee kan profiteren. Maar we zien ook dat er eigenlijk vooral de individuele route niet bewandeld wordt. Hè. De kleine huiseigenaren krijgen geld, kunnen geld lenen en allemaal dat soort zaken. En dan krijgen ze dan terug, krijgen dat tegen goedkoop tarief. Maar we willen eigenlijk toch wel, wij denken dat dat toch maar een te beperkte groep is, als we het hebben over de kleine beurs. En wij willen eigenlijk wat meer aandacht zien voor collectievere maatregelen. Dus hoe dat uitgewerkt wordt, weet ik ook niet. Maar in principe, het zijn een soort faciliteiten waar mensen op in kunnen schrijven. Dat dat wat scherper terugkomt, als je het daarover hebt.
De heer Spijksma, per interruptie. De heer Donders, ik zie bij u een duimpje net voorbij komen.
Klopt, meneer de voorzitter. Ik wil graag een interruptie plegen, ja.
Aan u het woord.
Ik wil graag vragen, zowel eigenlijk wilde ik dat ook al bij de SP vragen. Onze koning heeft nu aangegeven dat er minder economische tijden aan gaan komen. Vindt u het nog wel nodig om nu deze energietransitie nog door te zetten? En is het niet misschien beter om nu te zeggen van we gaan even pas op de plaats maken en we gaan het even herzien? Ook namens deze COVA-perikelen, zou ik maar zeggen.
De heer Donders, u vraagt dit aan de heer Spijksma namens de Partij van de Arbeidsfractie. De heer Spijksma, nu het woord om de mogelijkheid om te reageren.
Ja, nou, ik heb er eigenlijk drie reacties op. Enerzijds, ik denk dat wij ons moeten houden aan het Parijsakkoord. Dat gaat dus wat verder als alleen maar de gemeente Venlo of Nederland. Ik denk dat de economische schade toe gaat nemen als we niet ingrijpen. Dus ik denk dat pennywise pangvoelig zal zijn. In zoverre. Dus ik denk eigenlijk, en ik denk dat de energietransitie ook een economische impuls kan geven als we dat goed uitvoeren. Dus wat mij betreft zie ik geen reden om op de rem te gaan staan. Om het zo te zeggen. Ik denk dat het dan zo eruit kan halen.
De heer Donders, is dit zo voldoende beantwoord of heeft u nog een opmerking?
Ja, nou, ik denk dat we de tijd het wel zal laten blijken. Maar ja, wij denken dat het niet haalbaar zal zijn, deze financieel in ieder geval.
Merci. De heer Spijksma, nu het woord.
Ja, even kijken. Om meer op de collectieve kant te gaan zetten, dat pleidooi heb ik al gedaan. Ik weet niet precies hoe dat uit moet zien, maar ik neem aan dat wethouder Pollig dat meeneemt. En de derde is het profiteren van de lokale gemeenschappen. Niet enkel de energiereuzen. Wij ondersteunen dat. Wij vinden ook dat minimaal 50, maar bij voorkeur veel meer naar lokale gemeenschappen terug moet vloeien. En in dat licht vragen wij eigenlijk meer aandacht voor de positie van de lokale coöperaties in het stuk. Ik heb dat niet zo snel kunnen ontdekken. Ik weet dat de coöperaties in Venlo wat moeite hebben met participeren in het energiepark. En ik denk dat we daar een apart hoofdstuk aan zouden moeten wijden. Ik zou willen verzoeken om daar een apart hoofdstuk aan te wijden. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u, de heer Spijksma, namens de Partij van de Arbeid. En dan als laatste gaan we naar, en dat is niet de minste, de heer Boermans namens de 50PLUS-fractie. Aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een tijd geleden zat ik in Duitsland in de trein en las een artikel in die Zeit dat mij overrompelde. Het ging over kernenergie en begon als volgt. Er zijn nieuwe kernenergiecentrales nodig. Waarom? Omdat we met wind- en zonne-energie de CO2-doelstellingen nooit halen. En omdat fysici en ingenieurs in de afgelopen jaren ongemerkt geweldige vooruitgang hebben geboekt. En dan volgt er een uiteenzetting over de nieuwe reactoren van de vierde categorie, die de energie halen uit de reeks gebruikte kernafval van de huidige reactoren. Van de opgebruikte kernstaven kan Duitsland bijvoorbeeld nog 250 jaar volledig van stroom worden voorzien. Deze nieuwe reactoren helpen daarmee het kernafvalprobleem op te lossen. De afgewerkte staven van de huidige kernreactoren van de derde generatie zijn hoog radioactief en moeten 300.000 jaar worden opgeslagen. Na gebruik van die staven door de nieuwe reactoren van de vierde generatie is die tijd teruggebracht naar 300 jaar. Dus 3 tot 4 mensenlevens. Dat is technisch te overzien. Maar er is nog een andere belangrijke verandering. De huidige reactoren van de derde categorie werken onder druk en worden gekoeld met water. Bij een lek kan een explosie met waterdamp en bijgevolg een radioactief wolk ontstaan.
De heer Boermans, mag ik eventjes interrumperen op u? Ik wil de discussie eigenlijk houden op deze raadsnotitie wat er ligt. En onze regio kunnen we, buiten dat ik het heel interessant vind allemaal over kernenergie, maar ik denk niet dat wij in onze regio kunnen gaan bepalen om daar zomaar een nieuwe kerncentrale bij te gaan zetten. Dus ik denk niet dat het college met deze opmerkingen nu verder kan. Ik wil u verzoeken en u vragen, gezien ook de tijd, om u eventjes concreet te houden tot deze raadsnotitie die wat nu voorligt.
Dat is een strijd met, in de rest staat een speciale bijlage over kernenergie. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dus
Ik denk, de heer Boermans, dat u begrijpt wat ik bedoel. En ik wil u
ja, maar dat komt nog in de tweede
stuk. Oké, dat is het prima.
Voorzitter.
Per interruptie door. De heer Meziani, aan u het woord. Ja,
ik heb misschien een vraag aan de heer Boermans. Wil de heer Boermans ervoor pleiten dat we een kerncentrale in onze regio...
De heer Meziani, ik heb dat net zojuist ook uitgesproken. Ik denk niet dat dat de insteek is van de heer Boermans. De heer Boermans wil een punt maken. Die zal het punt gaan we zo horen van de heer Boermans. Dank u.
Er is nog een andere belangrijke vergadering. De huidige reactoren van de derde werken dus onder druk en worden gekoeld met water. Dat kan een radioactieve wolk ontstaan. De nieuwe reactoren werken bij de omgevingsdruk en worden gekoeld met natrium. Natrium met lucht en water gaat branden, maar daarbij komt weinig energie vrij, zodat de brand klein blijft en gemakkelijk te doven is. De eerste reactor heeft 14 keer gebrand. Dat werd telkens geblust en de reactor is nog steeds in gebruik. Bij de tweede reactor was deze kinderziekte opgelost. Dat betekent een geweldige verhoging van de veiligheid. De reactoren van het nieuwe type zijn in samenwerkingsprojecten van 14 staten ontwikkeld en hebben in totaal nu een bedrijfstijd van meer dan 450 jaar. Omvangrijke ervaringen worden nu in marktrijke reactoren omgezet die in grote aantallen gebouwd kunnen worden. Daarmee staat voor duizenden jaren CO2-arme energie ter beschikking. Waarom vertel ik dat allemaal? Omdat het 50PLUS verbaasde dat het in het vorige concept, RES-NML-document, het woord kernenergie helemaal niet voorkwam. Gelukkig is bij dit ontwerp, RES-NML 1.0, een bijlage aan kernenergie gewijd, waarin wordt uitgelegd dat het realiseren van een kerncentrale voor 2030 vrijwel onmogelijk is, en dat de rest de ontwikkelingen op de voet volgt, maar dat er in deze ontwerprest geen concrete actie op kernenergie wordt ondernomen. Maar als u vooruit wilt kijken naar 250, om tijdig in te spelen op de ontwikkelingen en de innovaties, zoals u schrijft, zou 50PLUS graag zien dat in de eerstvolgende geactualiseerde RES-NML inhoudelijk aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen en de innovaties op kernenergiegebied. Zodat wordt begrepen wat deskundigen zeggen, namelijk dat in de periode tot 2030 voornamelijk met gas, wind- en zonne-energie in een energiebehoefte moet worden voorzien, maar dat tijdig op veilige kernenergie moet worden overgegaan. Dat is een landelijke kwestie. Dat zou wel eens eerder het geval kunnen zijn dan de 2030, omdat er aan kleine, goedkoper en snel te bouwen reactors worden gewerkt. Tot zover. 50 plus overigens vindt de RES NLML 1.0 overigens een helder en goed lezend document waarvoor hulde. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u, de heer Boermans. Ik denk dat het college dat graag meeneemt, dat 50 plus dat een mooi en goed leesbaar stuk vond. Nu heb ik nog twee fracties waarvan ik geen woordvoerders door gekregen heb. Dat is allereerst de fractie GroenLinks. Daar heeft niemand bij aangemeld. Wie kan ik daar het woord geven?
Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ik ben Janssen.
Heer Janssen, aan u het woord.
Ja, klopt. Ja, dat is blijkbaar niet helemaal goed doorgekomen. Excuus daarvoor. Maar wij wilden toch ook wel even wat opmerkingen kwijt over deze RES.
Deze voorzitter geeft u graag eventjes het woord.
Dus dank u wel. Dank u wel. De RES. Mogen duidelijk zijn dat die energietransitie een enorme opgave is. En gelukkig is iedereen er nu al van overtuigd dat die noodzaak, dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen, dat dat ook gaat gebeuren. Dus in grote lijnen kunnen we ons goed vinden in deze visie. Waar wij als GroenLinks ons wel toch wel zorgen over maken, is de urgentiebesef. In deze RES staan mooie doelstellingen, maar worden die wel gehaald? Anderen hebben daar ook al over gesproken. En als we kijken naar de Europese ranglijst van duurzame energieopwekking, dan hangt Nederland nog steeds ergens onderaan te bungelen. En waarom? En dat zie je ook in deze RES weer, omdat het woordje betaalbaar erg vaak terugkomt. De Hollandse koopman die stelt de euro toch boven een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Maar ja, voorzitter, als je kijkt naar de klimaatschade die we dadelijk oplopen als we niet adequaat en snel handelen, dan vraag ik me af, dan vraagt onze fractie zich af, wat gaat het dadelijk kosten om die klimaatschade te repareren als dat onmogelijk is? Dus voorzitter, eigenlijk zouden wij willen meegeven van daar waar het woordje betaalbaar staat, formuleer het anders. En dan kom ik op een ander punt van de RES. Het biedt namelijk ook die energietransitie enorme economische kansen. De buurman hier in Roermond, jullie kennen het wel, het bedrijf SIF, die verkopen wereldwijd funderingspalen voor windturbines. Dat is een hele goede business. En de start-ups die schieten als paddenstoelen de grond uit. Dus er liggen echt heel veel economische kansen met veel werkgelegenheid. Dus het is absoluut onverstandig om hier niet mee door te gaan omdat we het geld niet hebben. Nee, hier moeten we juist volop inzetten, want er is veel geld mee te verdienen. En als we dat goed doen, voorzitter, dan kunnen we daar ook een leidende positie innemen. Net als dat we met Delta werken, ons wereldwijd op de kaart hebben gezet als een toonaangevend land op waterbeheer, kunnen we dat ook met die energietransitie. Maar dan moeten we wel snel meters maken. Wat wij verder ook belangrijk vinden, voorzitter, is dat er ruimte geboden moet worden aan innovatie. Andere mensen hebben daar ook al over gesproken. Als je het hebt over opslag van energie, dan is dat nog een uitdaging. Afgelopen zondag bij Tegenlicht een hele interessante aflevering over het opslag van energie in basaltsilo's. IJzervijzel kun je gebruiken als energiedrager. Dat lijken echt hele kansrijke initiatieven. En we zouden in de RES mee willen geven dat er ook ruimte blijft om in die nieuwe initiatieven te investeren. Verder, voorzitter, vindt GroenLinks het ook belangrijk dat het energielandschap, of nee, het landschap, dat dat niet verrommelt. Andere mensen hebben het daar ook al over gehad. We zien eigenlijk veel liever op een paar plekken, twee of drie plekken, grote energielandschappen, zoals dat nu ook in Welsmeer gerealiseerd gaat worden. In plaats van dat je her en der overal wat versplintering krijgt met wat windmolens en zonnepanelenvelden. En we moeten niet vergeten dat ook Enexis daar enorm garen bij spint. Want het is veel goedkoper om wat betere infrastructuur naar één plek te brengen dan het overal over de hele provincie uit te breiden. Dus het zou mooi zijn als bijvoorbeeld als Horst aan de Maas ook besluit om windturbines te plaatsen, dat ze dat als het even kan een beetje in de buurt zetten van de windmolens die in Venlo komen. De laatste Venlose windmolen die slaat al in een week over Horster gebied. Dus concentreren. En dat kan, want dat zijn we op dit moment ook aan het doen in Midden-Limburg. Hè? In de driehoek Neer, Ospel en Heibloem, daar komen een aantal windturbines. Daar staan er al een aantal. Nou, dat is een hele mooie plek om dat te realiseren. Ook al weinig mensen last van hebben, dus dat is eigenlijk super goed dat daar opgepakt wordt. Verder is... Ik hoor een interruptie.
Mag ik een vraag stellen aan de Janssen?
De heer Hans van Soesten, aan u het woord. U mag zeker een vraag stellen. Per interruptie op de heer Janssen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Janssen van GroenLinks, die heeft, zeg maar, het constant over windturbines. En ik heb recentelijk een artikel in de Telegraaf gelezen, waar windturbines het nieuwe asbest wordt genoemd. Is de heer Janssen het daarmee eens? Ziet hij daar een probleem?
De heer Janssen... Per kort een reactie en dan wil ik verder eventjes de mededeling meegeven dat we hier niet gaan discussiëren over het al of niet plaatsen van windmolens. Hè, en over het nut of het geen nut hebben van windmolens. Maar bij Janssen wil u kort een antwoord op de heer Van Soesten.
Ik natuurlijk wel, voorzitter. Dank voor het woord. Kijk, ik denk dat meneer Van Soesten een beetje een vraag naar de bekende weg. Ik zie absoluut geen link tussen windturbines en asbest. Ik snap best dat er mensen zijn die geen windturbines willen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er in de toekomst nieuwe innovatie komt. Stel, het gebeurt toch dat we met kernfusie energie op kunnen wekken. Nou, dan kunnen allemaal die windmolens wel weg. Maar stel niet, we staan nu aan de lat om een groot probleem op te lossen. En we moeten nu meters maken. En we moeten nu niet wachten op mits dit of mits dat. Of misschien een asbestprobleem. Ik zie dat echt niet voor. Nee. Goed. Even verder, voorzitter, met uw goedvinden. Wat we ook gelezen hebben, is dat er een versnellingsteam wordt gezet op het realiseren van zon op dak. Andere mensen hebben dat ook al genoemd. Eerst zoveel mogelijk zon op dak. En daarna pas kostbare groengebieden inrichten. Alhoewel wij wel denken dat het op termijn onvermijdelijk zal zijn. Verder hebben we ook gezien dat een Tegelen in de kom langs de snelweg een veld gerealiseerd wordt. Nou, dat is op zich een prima locatie. Hè. Dat is niet op een dak, maar dat is toch een locatie waar eigenlijk iedereen wel van zegt van, nou, dat is best, dat kan best goed op die plek. Voorts zijn we als GroenLinks ook verheugd dat de rest onderschreven wordt door de netbeheerder Enexis. Maar juist Enexis heeft nog wel een fikse opgave om die infrastructuur te versterken. Ik heb het er al even over gehad. En wij zouden ervoor pleiten om ook hier een versnellingsteam op te zetten. Want dat is echt een enorme opgave en zonder die goede netcapaciteit staan alle ontwikkelingen stil. Er staan nu al ontwikkelingen stil in het land, omdat die infrastructuur niet toereikend is. Dus ik wil eigenlijk de rest meegeven om Enexis daarin te faciliteren. Even kijken, wat hebben we nog meer? De energie... natuurlijk. De energietransitie is vooral technisch. Is ook heel interessant, maar er zijn ook sociale aspecten. Andere partijen hebben het er ook al over gehad. Een streven naar 50% lokaal eigendom. Nou, wij zouden echt graag zien dat daar wat hardere voorwaarden in komen te staan. En dat het lokaal eigenaarschap inderdaad het liefst op 100% komt. Of minimaal 75%. Maar streven van 50% vinden we echt te maken. Andere partijen hebben het ook al gezegd. En bij zon op dak zou het mooi zijn om die projecten ook te realiseren. Echter, daar is de noodzaak natuurlijk wat minder dringend. En de mogelijkheden misschien ook wat beperkt. Want ja, die gebouwen die zijn van iemand. Dus dat is vaak wat lastiger. Even kijken. Het tweede sociale aspect wat wij willen benoemen. Energie wordt steeds duurder. En niet iedereen heeft de middelen om daarin te investeren. En een grote groep mensen krijgt elke maand niet of nauwelijks het huishoudboekje rond. En als in de rest benoemd staat dat iedereen mee moet kunnen doen, ja, dan klinkt dat een beetje hol. En de grote vraag blijft dan ook van, ja, maar hoe dan? En in de gemeente Weert, nou, daar wordt dat hoe dan eigenlijk heel mooi ingevuld, want in de gemeente Weert loopt een initiatief waarbij een dak wordt gebruikt voor zonnepanelen. En er wordt een fonds ingericht om de opbrengsten beschikbaar te stellen voor de minima. Zodat die ook mee kunnen doen aan de energietransitie en daarvan ook de vruchten plukken. En dat is een mooi... Ik hoor een hoop achtergrondgeluid, voorzitter.
Ja, maar niemand... Ja. Niemand heeft de microfoon aanstaan, behalve u en de heer Spijksma.
Oh.
De heer Spijksma. Jo, zo is beter. Gaat u gerust verder, de heer Janssen.
Mooi zo.
Ik wil u vragen om het te concretiseren.
Ja, dat gaan we ook doen. Dat gaan we doen.
Moment. Jo.
Ja, toch graag. Even kijken, in de gemeente Weert heb je zo'n mooi initiatief. En we zouden graag in de rest terugzien dat er een soort van beleid gestoeld wordt op deze casus. Dus dat ook mensen met een smalle portemonnee ervan mee kunnen profiteren. Dat missen we echt in deze mensen. En tenslotte, voorzitter, willen we bewijzen op het belang dat de beleidsmakers over en weer goed geïnformeerd worden over de actuele afspraken. Het is duidelijk dat de RES een enorme impact heeft op diverse visies en beleidsterreinen. Denk aan de woonvisie of de agenda Groen Water, maar ook de strategische visie Venlo 2040. Dus we willen wel het belang benadrukken van de juiste afstemming van de bepaalde ambtelijke lagen. Dus voorzitter, resume. In plaats van betaalbaar moeten we naar de term kansrijk. Creëer bij voorkeur een klein aantal grotere energielandschappen. En zadel mensen met een kleine beurs niet op met een probleem, maar laat ze mee profiteren. En meer ambitie bij lokaal eigenaarschap. Het liefst 100%. En tot slot, en zeker niet de mensen, ik heb het al gezegd, de infrastructuur die moet zo spoedig mogelijk worden. Dus faciliteer Enexis, onze netbeheerder, daarin maximaal. Tot zover, voorzitter.
Dank u, de heer Jansen. En dan als laatste de fractie Oroch. Geen woordmelding namens de fractie Oroch. Wil ik graag naar het college kijken. Mevrouw Pollux, namens het college. Ik hoor veelal dat de ambities de goedkeuring dragen. Met een aantal concrete vragen, een aantal opmerkingen. Vooral ook over de 50%, het streven naar 50% lokale opbrengsten. U heeft een aantal zaken gehoord, u heeft ongetwijfeld meegeschreven. Aan u het woord om te reageren op de fracties. Mochten daarna nog vragen zijn van een fractie, hou dat dan heel beknopt. Dan kan dat altijd nog eventjes per interruptie op mevrouw Pollux gesteld worden. Ja. Aan u het woord, mevrouw Pollux.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats heel erg dank voor de complimenten. En die zal ik uiteraard doorgeven aan al de medewerkers van al die verschillende gemeenten die hier heel hard aan gewerkt hebben. En overigens ook mijn collega wethouders natuurlijk. Dank u wel. Wat zich wel goed moet realiseren is dat dit een regionale energiestrategie is. En die gaat dus over de zaken die we regionaal aanpakken. Ik heb een aantal zaken gehoord die eigenlijk meer passen bij een lokale energiestrategie. Dus ik denk dat we daar ook op terug zullen komen bij die gelegenheid. Meneer Van den Beuken zegt geef ruimte en geef ruimbaan voor ondernemers, uiteraard. En net als u maken we ons inderdaad ook wel enigszins zorgen over de menskracht die nodig is. En met name de technische kennis, want dat is al een aantal keren benoemd ook. Het is echt een hele technische opgave ook om dit te realiseren. Wat betreft het punt van die afstand tot die windturbines, daar hebt u wel een punt. Daar moeten we het over hebben, want wij als Venlo kunnen we natuurlijk andere normen stellen. Maar het gaat natuurlijk ook om die windturbines die aan de grenzen van onze gemeente worden besteld. Dus daar zullen we zeker een restverband op terugkomen. Verder, als het gaat om de Venlose situatie, wil ik u, en dat slaat op een aantal andere opmerkingen ook, wijzen op het afwegingskader opwek duurzame energie, wat we nu in Venlo aan het bepalen zijn. Dus stel dat wij in Venlo een andere norm willen hanteren, bijvoorbeeld een kilometer, ik noem maar iets, of 600 meter, maakt niet zo uit, dan kunnen we dat natuurlijk wel lokaal bepalen. En u hebt een punt als het gaat over de regionale afstemming, en dat heeft met name met de grenzen te maken. Salamitechniek en cowboypraktijken zijn we inderdaad ook niet van. Ik zal meteen even ingaan op het feit, of de reden waarom we het belangrijk vinden om een aantal dingen in restverband vast te leggen. Het is namelijk erg belangrijk dat de gemeentes hier dan ook op dezelfde manier acteren, zodat je ook niet tegen elkaar uitgespeeld wordt. En als de voorwaarden bij een ene gemeente veel gunstiger zijn voor een cowboy, zoals u ze noemt, dan zou dat ten nadele kunnen zijn van andere gemeentes. En ja, dat willen we natuurlijk ook niet. Een aantal van u heeft het ook gehad over de sociale duurzaamheid. Heel belangrijk. Dit is overigens wel iets wat echt vanuit de raad is gekomen. Raden, moet ik zeggen, is gekomen. En een van de punten die daarbij komt, is het streven naar 50% lokaal eigendom. Ik heb er al eerder met een aantal mensen discussie over gehad. Wat mij betreft mag dat 100% lokaal eigendom zijn. Alleen, u moet mij niet vragen of ik dat hard kan maken en toe kan zeggen. Want als het gaat over grootschalige opwek in Venlo, ja, dan hebben we inderdaad een situatie met de zon op de daken op Greenport, waar we als gemeente geen invloed op hebben. En helaas bij de 9 windturbines die geplaatst gaan worden, is al geen 50% lokaal eigendom meer te realiseren. Simpelweg omdat dat in het traject niet voorzien is. Wat ik wel kan toezeggen is dat wij bij de uitwerking van onze eigen afwegingskaders zullen nemen dat er gestreefd moet worden naar 100% lokaal eigendom. En wat we wel moeten doen is uitzoeken wat de juridische mogelijkheden hiervan zijn. Of je dat op de een of andere manier in vergunningen kunt verankeren. Als u mij toestaat, ik neem dit mee terug naar de rest als gegeven dat wij in Venlo gaan kijken hoe we dat meer inhoud kunnen geven, dit begrip, en het percentage hoger kunnen leggen. Dat staat, meneer Aerts was dat, geloof ik. Je had het ook nog over de mogelijkheden om bijvoorbeeld een energiebedrijf te hebben. Ja, dat zijn ook zaken waarvan de rest zegt dan, dat zijn we met z'n allen aan het onderzoeken, want het heeft uiteraard de aandacht van alle gemeentes. Dat zou een regionale, lokale kunnen zijn. En op die manier zou je ook revenuen van de windturbines en zonneparken enzovoort terug kunnen laten vloeien naar de lokale gemeenschap, wellicht ook via de gemeente. Dus daar komen we zeker nog op terug. Het voortouw nemen ben ik helemaal voor. Meneer Keunen ziet het ook als inderdaad als een startdocument met een grote uitdaging. En de technologische vooruitgang en uitdagingen die hierin zitten, worden natuurlijk ook wel benoemd in de bijlagen. Meneer Boermans van 50PLUS heeft het daar ook over. Daar noemen we een aantal toekomstige ontwikkelingen. En zoals gezegd, we zullen elke 2 jaar met een update van die rest komen. En uiteraard nemen we daar alle technologische ontwikkelingen in mee. En kijken we naar wat op dat moment mogelijk is. En kijken we vooruit. En dat kan kernenergie zijn. Dat kan de nieuwe opwek van waterstof. Er zullen allerlei technologische ontwikkelingen zijn die wij nu nog niet kunnen. Althans, wij als relatief eenvoudige mensen op het gebied van energieopwek. Nog niet kunnen voorzien. Maar inmiddels weet ik dat er in de landen en in heel Europa enorme sprongen worden gemaakt. Meneer Meziani, waterstof, dat zei ik al, is een van de zaken waar de provincie ook erg op inzet. Uiteraard volgen we alle mogelijkheden die dat biedt. Is overigens natuurlijk niet, is alleen geschikt als energiedrager en dan kun je niet gebruiken om energie op te wekken. U hebt het heel sterk over de zonneladder en het feit dat er geen zonnepanelen op landbouwgrond moeten komen. De zonneladder is niet een ladder die per definitie begint bij sport 1 en dan naar boven gaat, maar geeft een aantal mogelijkheden aan. En wat de provincie zegt is, we hebben liever geen zonnepanelen op landbouwgrond, tenzij, en je moet, als je dat al doet, moet je dat goed motiveren. Ik denk dat we die lijn ook zouden moeten volgen. Meneer Meziani vraagt ook naar onze inwoners. Ja, dat gaat eigenlijk een beetje naar buiten de reis om, omdat het een hele Venlose vraag is. We hebben, zoals u waarschijnlijk weet, een duurzaam bouwloket waar mensen terecht kunnen voor advies. En we hebben ook een woning van morgen waar een aantal praktische voorbeelden te vinden zijn. Het enige lastige bij die woning van morgen is we kunnen daar nu nog niet breed uitventen, omdat we eigenlijk geen bezoek mogen ontvangen daar. Dus daar moeten we helaas nog even mee wachten. Ik nodig u graag, als dat weer mogelijk is, uit om daar te komen kijken, want ik vind het fantastisch wat daar gepresteerd is met hulp van studenten. En een aantal erg creatieve mensen. Mevrouw Weingarten heeft het heel terecht over de investeringen die terug moeten vloeien. En dat er eerst zon op daken moet komen, ja, daar zijn we het helemaal mee eens. En volgens mij staat dat in elk geval in de rest. En als u dat onvoldoende in de rest vindt, dan denk ik dat het in elk geval op terug moet komen in ons lokale afwegingskader. Lokaal eigendom is een hele belangrijke. Ja, groen gas, dat is een van de mogelijkheden, meneer Van Soest. En wat wij ook zien natuurlijk, is dat we er een aantal tussenoplossingen gevonden zullen moeten worden. En dat is misschien groen gas. Dezelfde soort tussenoplossing als dat ze in Duitsland hebben. Waarbij je niet meteen naar duurzame opwek toe kunt gaan, maar een iets minder slechte vorm voor de opwek van energie moet kiezen. Dat is wat ons betreft niet contraproductief, maar ook een tussenstap. We hebben inderdaad in de toekomst, meneer Van Soest, meer energie nodig. En met die opgave die we nu hebben, 49%, en in ons geval 1,2 terawattuur, wij schatten in dat dat uiteindelijk minder dan 49% zal zijn. Omdat wij zowel voor auto's als voor datacenter enzovoort meer in duurzaam opgewekte energie nodig hebben. Dat is ook voor ons de reden om niet bij, want we zitten bijna aan die 1,2 terawattuur, maar we gaan met volle vaart vooruit. Sowieso zitten we dan nog pas op de helft van de opgave, maar we zullen echt nog heel veel moeten investeren hierin. Uiteraard, meneer Spijksma, sluit de rest aan bij de Green Deal, het klimaatakkoord. Want vanuit het klimaatakkoord is de klimaatwet en die geeft aan wat de kaders hiervoor zijn. Collectieve maatregelen, ook als het gaat over minima, daar zijn we in Venlo zeker mee bezig. Maar daar kom ik graag op een ander moment bij u op terug. We zijn bijvoorbeeld samen met de collega's van het sociale domein aan het kijken hoe we nu heel gericht mensen die een kleinere beurs hebben in staat kunnen stellen om toch mee te doen en te profiteren uiteraard. Dat doen we uiteraard ook in samenwerking met de lokale energiecoöperatie Samenstroom, waar we regelmatig gesprekken mee hebben en waar we samen mee optrekken. De kernenergie heb ik het over gehad. Ja, het urgentiebesef van meneer Jansen, dat deel ik uiteraard, dat ze het natuurlijk niet vreemd vinden. De opslag van energie is een absolute uitdaging, niet alleen in onze restregio, maar in het hele land, ik denk zelfs in de hele wereld. En er worden fantastische stappen gemaakt. De provincie ondersteunt ons daarbij bijvoorbeeld ook door te kijken naar de mogelijkheden van het mijnwaterproject opslag in mijnen. Het landschap mag niet verrommelen. Ja, in de rest staat ook de ambitie om een aantal grote energieparken te realiseren, zoals Welsmeer bijvoorbeeld. En dan hebben we ook wel het spanningsveld tussen wat elke gemeente voor zich wil en wat de gezamenlijkheid is. Dus, de netcapaciteit.
Mevrouw Pollux, per interruptie de heer Spijksma.
Oh, sorry.
Ik zie een handje.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Mevrouw Pollux, ik luister uw betoog en u begrijpt van deze raad dat wij op verschillende fronten eigenlijk bezig zijn te kijken hoe we dat lokaal kunnen neerzetten. Hè? Of het nou een collectief energiebedrijf is of dat de aandacht voor de coöperaties, een apart hoofdstuk voor de coöperaties moet komen. Bent u met me eens dat het goed zou zijn om daar nu expliciet aandacht aan te besteden? Ten meer omdat u ook zegt van het lukt niet meer in Venlo bij het windpark, omdat we dat simpelweg omdat we dat niet tijdig ingeregeld hebben. Zou dat niet pleiten om daar nu extra aandacht aan te besteden? Dat we dat op de een of andere manier vastleggen. Want het windpark in Venlo heeft natuurlijk ook een realisatietermijn van pak een beetje 15 jaar gekend. Ja.
Dank u, de heer Spijksma. Mevrouw Pollux, aan u het woord.
Ja, ik ben het met u eens, maar ik denk wat er nu in de rest staat, dat de ambitie, die is overigens door iedereen opgevat, is minimaal 50%, dat voor elke gemeente kan gelden. Dus dat je minimaal 50% is, maar niets weer houdt Venlo natuurlijk om aan te geven dat onze ambitie hoger is. Dus we kunnen het voor onszelf, als het binnen onze invloedssfeer ligt, natuurlijk ambitieuzer maken. Ja, ik hoop dat ik u daarmee voldoende
Ja, precies. Mij is meer de praktische kant ervan. Dit gaat nou naar de regionale toestand. Hoe kunnen wij dat dan en op welke termijn kunnen wij dat dan in Venlo verankeren?
Dat gaat heel snel. En dat kunnen we verankeren in het beleidskader wat vaststaande zijn voor de lokale energieopwek. En dat komt voor zomer.
Ja.
Wat gisteravond een hele interessante bijeenkomst. Binnenkort wordt u bijgepraat als raad. Door mensen die hebben deelgenomen. De netcapaciteit is een absolute grote uitdaging. Enexis zit weer aan de grens van de mogelijkheden. Net als alle andere netwerkbedrijven overigens. Ja, een versnellingsteam. Wat daar vooral voor nodig is, is Den Haag. Met middelen, en middelen bedoel ik in dit geval euro's, maar ook wetgeving. En ik denk dat voldoende via alle kanalen onder aandacht van de regering wordt gebracht. Ik hoop ook absoluut dat daar snel werk van wordt gemaakt. Iedereen moet kunnen meedoen, zonder bedankt. Ja. afstemming met andere beleidsterreinen, dank u wel. Dat is inderdaad iets wat we zeker gaan moeten oppakken. Volgens mij heb ik nu in de sneltreinvaart en precies om 8 uur alle vragen beantwoord. Ik dank u hartelijk voor de...
Goed. Voorzitter.
De heer Van Soest, per interruptie nog kort op mevrouw Pollux.
Eén vraag nog, ja. Voorzitter, in het stuk staat 100% duurzame warmte in 2050. Dat is een streven. En nu vragen wij ons af wat dat voor de Klauscentrale betekent. Dat is nog net midden Limburg. En die staat voor behoorlijk wat warmte aan de laad. Want de wethouder noemde net Belsmeer. Dat is slechts 1/10 van dat wat de Klauscentrale, zeg maar, aan productie kan leveren. Dus het streven 100% duurzame warmte in 2050, wat betekent dat voor de Klauscentrale? Dat
is mijn vraag. Mevrouw Pollux, weet u hier het antwoord op? Dan vind ik het zo geweldig vinden.
Nou, de Klauscentrale bevalt niet onder de categorie duurzaam opgewekte energie. En als
ja, dat dacht ik wel.
Ja, dus dat betekent wat mij betreft dat de Klauscentrale op termijn, en u moet me niet gaan vragen welke termijn, maar op termijn zal ik het sluiten. En als het de volgende maand komen, kom ik bij u terug met de transitievisie warmte. En dan gaat het over de Venlose situatie en hoe we hier die transitie zien in de verschillende wijken.
Ik ben blij dat ze vandaag de dag nog functioneert. Daarom hebben wij het warm.
Dank u.
Dank u wel, voorzitter.
Dank u, de heer Van Soest.
Voorzitter, als ik even mag, want volgens mij klopt dat niet. Volgens mij is de Klauscentrale voor elektriciteit. Maar goed, maakt niet uit.
Laten we stoppen de discussie. Discussie Klauscentrale. Ik stel voor raadsuitstapje naar de Klauscentrale. Kunnen we gaan kijken wat ze daar allemaal doen. Maar dat hoeven we nu niet verder met elkaar te gaan discussiëren. Raadsleden, ik dank u voor deze productieve discussie en de punten die u meegegeven heeft aan het college. Aan deze raadsnotitie waar het college weer mee kan nemen. In het vervolg, in het tweede kwartaal 2021, komt het college met een raadsvoorstel. Waar dit weer allemaal in terugkomt. Dit komt nu ook niet meer terug in de raad verder. Hè. Dit is enkel in deze oordeelsvormende raadsvergadering. En dan dat raadsvoorstel komt natuurlijk weer terug in de oordeelsvormende raadsvergadering. En vervolgens in de besluitnemende raadsvergadering. Ik dank u voor deze discussie. Wij gaan meteen verder met de discussie over het debat afval, storten en dumpen. Ik weet niet wie ons allemaal gaat verlaten, wie er nog allemaal bij gaat komen. Maar ik wacht op wethouder Peters namens het college. De woordvoerders, ja, ik geloof het eigenlijk niet meer. Is dit wel de juiste woordvoerders? De heer Peters is aanwezig, zie ik, wethouder Peters. Hoort u mij?
Ja.
Dat is dan prima, dank u. Dames en heren, raadsleden, naar aanleiding van de discussie in de raadsvergadering van 27 januari, jongstleden, en de teruggetrokken motie vanuit uw raad over de verhoging van het tarief afvalstortingen Milieustation, heeft het presidium deze oordeelsvormende debat geagendeerd. Het doel van vanavond, van deze discussie, is om als raad verkennend en opinierend met elkaar in discussie te gaan over het onderwerp afval. Natuurlijk een heel breed begrip, maar ik wil jullie vragen als voorzitter zijnde om de volgende 3 kernpunten daarin mee te nemen. Dus welk doel heeft de raad voor ogen voor Venlo, waar het betreft omgaan met afval? Welke mogelijkheden en instrumenten ziet de raad graag toegepast op Venlo, naast de tariefaanpassing voor afvalstort en dergelijke kleine technische punten? En hoe kan de raad dit vervolgens bereiken? Dus hoe gaan we dat met elkaar afspreken en waar gaan we met elkaar daarover debatteren? Gaat dat via de kadernota? Komt dat via een motie weer terug? Of een nader onderzoek? Of via welke weg u dan ook wilt, want u bepaalt natuurlijk als raad zijnde. Er zijn een aantal stukken bijgevoegd door de griffie van het verleden gestelde vragen en moties en bijlagen. En ik denk dat het makkelijkste is dat wij de aangemelde woordvoerders. Ja, de aangemelde woordvoerders één voor één het woord gaan geven, zodat ieder zijn zegje kan doen. Ik wil jullie vragen per interruptie om het netjes te houden en zich duidelijk bij mij te melden als u een interruptie heeft. En laat elkaar even uitspreken voordat u een interruptie gaat plaatsen. We beginnen met de indiener vanwege van de motie, de heer Hoeze, namens de CDA-fractie. En u het woord, de heer Hoeze. De heer Hoeze, hoort u mij? Want wij horen u niet. We lezen veel over van u in de krant, maar we horen u niet, de heer Hoeze. Even een microfoontje uitstaan, zie ik. Uw microfoon staat uit, de heer Hoeze. En deze voorzitter wilde u nog wel de primeur gunnen.
Het gaat lukken.
U bent luid en duidelijk verstaanbaar.
Ja, het is gelukt, dank u wel.
De heer Hoeze,
dank u. Middels publicaties, meneer de voorzitter, blijkt dat wij de jaarlijkse productie van Moeder Aarde in augustus al hebben opgeconsumeerd. Dus elk jaar moeten we voor 4 maanden afsnoepen van de reserves. Maar deze reserves, meneer de voorzitter, zijn gegarandeerd niet onbeperkt. Men zal dus de focus moeten gaan leggen op een andere manier bij het vinden van grondstoffen. Het verbranden van afval betekent dus eigenlijk een vernietiging. Hergebruik van afval kan dus een potentiële vervanger zijn van grondstoffen. Hoe denkt het college de afvaldumping te gaan aanpakken? Venlo is het duurste in de regio betreffende de stortingskosten. En ook het aantal kilo's restafval dat per persoon wordt ingeleverd behoort tot de top 5, zijnde 147 kilo per persoon. Vanuit welke visie beleidstuk zijn de prijzen voor de stort verhoogd? Deze verhoging van de stortingskosten zal misschien eerder met een averechts effect. Het college dan ook ten zeerste aan zich te beraden en in de les te gaan bij onze buurgemeente Horst aan de Maas. Deze gemeente, meneer de voorzitter, realiseert met minder stortingskosten voor de burger een veel beter resultaat. Afval wordt aan de bron gescheiden aangeleverd en de hoeveelheid restafval bedraagt nog maar 25 kilo per persoon ten opzichte.
Voorzitter?
Per interruptie, mevrouw Simons.
Dank u wel. Meneer Hoeze, ik word even getriggerd dat u het systeem van Horst aan de Maas aanhaalt. Nou heb ik daar zelf heel lang in die gemeente mogen wonen, dus ik weet het afvalsysteem daar wel. Bent u daar ook op de hoogte dat het eigenlijk niet helemaal te vergelijken is met hoe de gemeente Venlo het heeft? Bijvoorbeeld in Horst aan de Maas worden 2 keer per week worden daar van die hele kleine containerbakjes opgehaald. Dus ik denk dat je het afvalbeleid van Horst aan de Maas niet kan leggen op het afvalbeleid van de gemeente Venlo.
Dank u wel.
Een heel ander systeem.
De heer Hoeze, nu het woord.
Dat begrijp ik, mevrouw Simons, uw opmerking. Maar het blijkt dat die in Venlo niet optimaal is. En ik wil hiermee aangeven dat de afvalverwerking in Horst stukken beter is eigenlijk dan Venlo. En daarom wil ik eigenlijk het college aanbevelen om de systeem van Horst aan de Maas te gaan bekijken. Want het restafval moet worden aangeboden in zakken van 1,75 per stuk. En dit motiveert de burger afval te scheiden, welke consequenties middel een duidelijk schema en met duidelijke communicatie door de gemeente aan huis wordt opgemaakt. Door een aanmerkelijk minder tonnage van restafval zijn in relatie hiermee natuurlijk ook de verbrandingskosten een heel stuk lager. Deze aanpak rechtvaardigt de conclusie dat niet het financiële extra belasten van de afvalstroom beperkt, maar men op een andere manier energie moet steken in het daadwerkelijk verminderen van een aanbieding van afval.
Voorzitter? Per interruptie, de heer Van Eyck.
Ja, wat ik de heer Hoeze zou willen vragen. U heeft als CDA jarenlang toch ook het principe gehuldigd dat de vervuiler betaalt en dat we al jarenlang het systeem in Venlo hanteren dat de verwerking van afvalstoffen kostendekkend moet zijn. Nou hebben we aan de vragen van de heer Van de Beuken gezien dat bij het grofvuil absoluut niet het geval is. En dan wilt u toch afwijken van het principe. Hoe verklaart u dat? Waarom wilt u wat dat betreft afwijken? En bent u ook op de hoogte van hoe groot het aandeel of hoeveel restafval er in Horst aan de Maas wordt gestort?
Dank u, de heer Van Eyck. De heer Hoeze.
Meneer Van Eyck, ik begrijp uw vraag en dat klopt, maar het restafval wat verbrand moet worden in Horst is 300-400% minder per persoon, bij wijze van spreken, als in Venlo. Dus de kosten die gemaakt moeten worden zijn in relatie ermee ook een heel stuk minder. Men verdient er zelfs op. Horst aan de Maas heeft hier een draaiboek voor.
Voorzitter?
Heer Van Eyck, kort voor
maar, u. Maar neemt u daarbij ook de stortingen van grof vuil mee? Volgens mij niet. Dit is wat er opgehaald wordt. Dit is niet wat er gestort wordt. Dat rekent u niet mee. Het kan best zijn dat in Horst daarom veel meer grof huisvuil wordt gestort. Want ik denk dat u van verkeerde aannames uitgaat.
Dank u, de heer Van Eyck. De heer Hoeze.
Ik ga niet van verkeerde aannames uit. Nee, meneer Van Eyck, ik ga niet van verkeerde aannames uit. Ik heb me heel goed laten informeren door de gemeente Horst. En de manier zoals zij het oppakken ook.
Voorzitter.
Ik heb het idee, de heer Hoeze, dat uw verbinding niet helemaal correct is.
En inderdaad, als je dat in kunt delen.
De heer Hoeze.
Ben ik nou weer te verstaan?
Ja, ik denk als u te snel praat, dat het dan niet goed te verstaan is. Dat de wifi-verbinding uw tempo niet aankan.
Ik ga naar 33 toeren.
Er was nog iemand met een interruptie, hoorde ik zojuist. De heer mevrouw Simons.
Ja, dankjewel. Meneer Hoeze, heeft u met de gemeente Horst van der Maas geschakeld of ook met bewoners in Horst van der Maas? Want ik weet zelf dat Horst van der Maas op het moment dat zij het nieuwe afvalbeleid hebben vastgesteld met hun soort scheiding, dat ze bijna alle prullenbakken op een gegeven moment in Horst van der Maas hebben moeten aanpassen met kleinere plekjes erin, omdat mensen hun vuilniszakje in de openbare prullenbakken gingen duwen.
Mevrouw Simons, dank u voor uw bijdrage, de heer Hoeze. En nu het woord.
Ja, ik heb mevrouw Simons helemaal niet kunnen volgen, dus ik heb haar vraag eigenlijk niet gehoord. Ik heb me georiënteerd eigenlijk bij de gemeente Horst, als ook een website, als ook bij inwoner, want mijn zus woont in Horst. Heb ik me ook georiënteerd. Dus ik weet in principe hoe het eraan toe gaat.
Ja.
En nogmaals, Horst aan de Maas heeft een draaiboek.
Ja, maar ik weet niet of meneer Hoes heeft gehoord wat ik zei. Op het moment dat ze in Horst aan de Maas het nieuwe afvalbeleid hebben vastgesteld, hebben ze na een best wel zeer snelle periode, hebben ze alle openbare prullenbakken, hebben ze moeten voorzien van kleine gaatjes, omdat mensen gewoon hun vuilniszak in de openbare prullenbakken gingen stoppen. Ja.
Dank u, mevrouw Simons. Laten we eventjes de heer Hoeze, mevrouw iedereen, wat ze in Horst doen is mooi. En de heer Hoeze wenst alleen dat het college daar een keertje gaat informeren hoe ze het daar doen. Laten we het vooral niet al te technisch gaan omkleden hoe ze het in Horst doen. We begrijpen de opmerkingen van zowel de GroenLinks-fractie als de VVD-fractie richting de heer Hoeze. Maar ik wil toch vragen aan de heer Hoeze om zijn betoog verder af te maken. En het globaal op dit punt te houden, Horst. En we hoeven niet uit te gaan kristalliseren hier vanavond hoe de afvalverwerking in Horst is. Uw punt is duidelijk, de heer Hoeze, en de opmerkingen van de overige fracties ook. Dus ik wil aan u vragen om door te gaan met uw betoog.
Dank u, meneer de voorzitter. Maar ik blijf vasthouden aan de werkwijze van Horst aan de Maas. Er zijn inderdaad kinderziektes geweest, mevrouw Inge. Maar het Horst aan de Maas heeft een draaiboek en we willen het college dan ook meegeven deze aanpak te onderzoeken, om deze te implementeren eventueel in de Venlose aanpak. Voor de kadernoden hadden wij dan ook graag een voorstel van het college, zien we dat graag tegemoet, en dit geënt op de aanpak van Horst. Als dekking voor de eventuele opstartkosten verwijzen dan wij naar de afvalstoffing 2021, welke op dit moment nog een batig saldo laat zien van bijna 3 miljoen. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u, de heer Hoeze. Ik hoor op de achtergrond bij iemand de microfoon aanstaan. Ik hoor iemand praten, wandelen en ik wil het woord geven aan de heer Van der Beuken van de een lokaal fractie. En overige mensen wil ik vragen om de microfoontjes uit te zetten als ze in het woord gaan. De heer Van der Beuken, nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, baatig saldo, hoor ik de heer Hoeze zeggen. Ik zou wel eens willen weten waar dat vanaf komt. Ook in de beantwoording van mijn technische vragen blijkt dat er helemaal geen een baatig saldo is als het om het totaalproduct afval gaat. Ik ben erg benieuwd waar het vanaf komt.
Oké, dank u voor de concrete vraag, de heer Van der Beuken. De heer Hoeze, ter antwoord op de heer Van der Beuken.
Meneer Van der Beuken, als ik kijk naar pagina 165 van de begroting, dan zie ik dat daar de baten voor de afvalstoffenheffing zijn, even kijken, 12.730.000 20.000 euro en de kosten bedragen 10.500 euro. Nou, er zit er bijna verschil in van 3 miljoen in mijn optiek. En die batingsaldo en die baten die uitkomen uit de afvalstoffenheffing, die mogen in principe alleen maar gebruikt worden voor het bestrijden van afvalstoffen.
De heer Van der Beuken, ik denk... Nee. De heer Van der Beuken, even een microfoon uitstaan.
Graag op reageren, want het complete plaatje staat namelijk op bladzijde 92 van dezelfde begroting. En daar zijn de totale lasten, die zijn in evenwicht gebracht met 12.730.000 euro. En dat is maar 10.612.000 van heffing en de rest is overige inkomsten. Dus die burger heeft nou het beeld dat wij ze eigenlijk een beetje in de luren leggen. Dat vind ik jammer.
Dank u, de heer Van der Beuken. De heer Hoesje, korte reactie op de heer Van der Beuken, als u wilt.
Ja, daar zijn ze wel in begroot, maar toch willen wij aangeven om uit deze baten van de afvalstofverheffing te zoeken, eventueel toch om die een andere verdeling te geven, om toch daarvan die 3 miljoen, want ze zijn er niet uitgegeven in principe, om toch te zoeken naar die 3 miljoen binnen die afvalstofverheffing, om dit als afvalstof als opstartkosten te gaan gebruiken.
Dank u, de heer Hoesje. Per interruptie de heer Fijnje op de heer Hoesje. En nu het woord, heer Fijnje.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een tweetal vragen, meneer Hoesje. Bent u op de hoogte van de klimaatwet en weet u ook waar het CDA daar voor of tegen heeft gestemd?
Dat zijn de twee vragen aan de heer Hoesje. De heer Hoesje, de microfoon aan u bij aanzetten voordat u tot beantwoording overgaat.
Ik sta aan, u hoort mij. Ja. Ik kan niet bevestigen antwoorden op meneer Doornhoek.
Nou, dan zal ik u even duidelijk geven. Het CDA heeft er duidelijk voor gestemd. En de klimaatwet die is juist op geënt om de CO2 naar onder te halen, waardoor de kosten zeg maar hoger zullen uitvallen. Dus ik wil u dat toch maar even meegeven. Dat het heel makkelijk is om Venlo zeg maar hier de schuld van te geven. Maar uiteindelijk ligt dat landelijk. Dus ik wil u dat toch even meegeven, want daar zal ik straks in mijn betoog ook even op terugkomen.
Dank u, de heer Fijnje. Per interruptie, de heer Maassen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Hoesje.
De heer Maassen, u bent net een stadionspeaker.
Nou, dan komt die droom toch eindelijk uit. Nee, de heer Hoesje geeft aan dat u de kosten op het milieupark, dat u die wil verlagen, dat u die verhouding op de afvalbegroting anders wil maken. Betekent dat u eigenlijk voorstelt om het vast recht te verhogen?
Dank u, de heer Maassen. De heer Hoesje, u het woord.
Het vastrecht te verhogen van stortingsrechten? Nee, pertinent niet. In principe ben ik er voorstander van om het helemaal af te schaffen. Want het blijkt dat ze in Horst überhaupt geen milieustation hebben en eigenlijk afval allemaal gratis opgehaald wordt, in principe. Dus in principe kan een milieustation in Venlo dan, wanneer men Horst aan de Maas gaat gebruiken, het milieustation in Venlo sluiten. Zwaar voor dat.
Aanvullende vraag, voorzitter.
De heer Maas, aan u het woord.
Oké, ik begrijp u wel eigenlijk een hele systeemverandering en ik kom daar straks ook op terug wat wij daarvan vinden. Maar het huidige systeem, als we het zien, het huidige systeem wat wij in Venlo hebben, en u verlaagt de kosten van het milieupark, het storten, moet u dat geld ergens anders vandaan halen. Hoe pakt u dat dan aan? Hoe dekt u dat?
Ik meen net meneer Maassen dat ik het net probeer en heb duidelijk te maken om die kosten helemaal weg te laten vallen door een heel ander systeem, een heel andere aanpak van afvalstoffenverwerking, tot een heel ander systeem te komen. En daardoor eigenlijk waar we nu mee bezig zijn, of waar wij mee van gesteld van de kosten te verlagen van milieustation, daar gaat het op dit moment mij niet om. Mij blijkt dat die overbodig zijn, eventueel door een andere aanpak van de afvalstoffen. En dat is mijn betoog eigenlijk in principe van vanavond. Daar gaat het mij nu om. Ik heb het nog niet de podcast. Ik wil graag onderzocht zien door het college of de aanpak van Horst een beter resultaat teweeg brengt als dat Venlo nou hanteert.
Dank u, de heer Hoesje.
Dank u wel, dat is mij duidelijk. Ja.
Dank u. Nu heb ik nog als laatste mevrouw Simons.
Ik ben even op de site voor Zijn Maas aan het kijken. Restafval kan inderdaad thuis opgehaald worden, maar het betaalt dan ruim 17 euro voor een tiental zakken.
Ja, dames en heren, raadsleden.
We zijn hier in debat aan het gaan en ik vind, we zijn nu appels met peren aan het vergelijken. Want Rosanne Maas heeft een totaal ander...
Mevrouw Simons, de heer Hoeze heeft uitgelegd dat hij graag wil dat het college gaat bekijken hoe ze in Rosanne Maas doen. Laten we dat eventjes afwachten en hoeven wij nu niet overal antwoord op te gaan geven. Want anders dan zijn we over een uur zijn we nog antwoorden op het zoeken hoe ze in Rosanne Maas doen. En ik denk zo dat we niet verder komen. Ik wil de discussie af gaan sluiten rondom de heer Hoeze en ik wil verder gaan met de Inlokaal-fractie, de heer Leon van den Beuken.
Dank u wel. Het is toch een hot item, hè? Een heet hangijzer. Ik heb als raadslid de afgelopen week toch veel mensen aan mijn poort gehad die boos waren. Vanwege een onredelijke stijging van het tarief. Ik had er echt veel mee te doen. Dus ik vond het verstandig om er eens even over te hebben. Maar vooral ook... niet alleen over tarieven, maar ook over vervuiling. Want dat is een doorn in het oog en ik denk wel van ieder raadslid die hier zit. Een afvaldumpen, dat kun je op twee manieren doen, voorzitter. Dat kun je legaal doen. En godzijdank doen de meeste inwoners dat nog steeds. Maar het gebeurt dus ook illegaal. En dan vooral langs de buitenwegen en tegen natuurgebieden aan. Dat is verschrikkelijk. Dat gebeurt met rots in de nacht. Moeilijk te handhaven, afgelegen plekken, maar wel weer met een goede en snelle verbinding naar het hoofdwegenweg. Om te kunnen vluchten bij onderaan natuurlijk. Aan een van die draaiknoppen bij de bestrijding van illegale en criminele dump is natuurlijk de boetebedragen. Maar daar gaan we niet over. En die zouden dus fors omhoog moeten. En de handhaving zou veel intensiever moeten worden. En daar moet de landelijke overheid natuurlijk ook ons allemaal in gaan faciliteren. Vandaar ook die motie die we toen indienen, krachtige vuist tegen vervuiling. Daar hebben we ook vragen over gesteld onlangs. Er worden een aantal mensen gesteld dat de mate van afvaldump... Ja, dat een sterk verband houdt met de gestegen tarieven voor ongesorteerd afval of grof huisvuil. Nou, maar het overgrote deel van die dump, ja, dat is toch echt crimineel spul. En dat is dump die nooit met een nimmer naar die milieustraat wordt gebracht. Al was het gratis, voorzitter. En een berg van 200 autobanden, die komt niet van de particulier. En een paar vierkante meter asbest misschien wel. Maar die had je ook gratis af kunnen geven tot 35 vierkante meter. En dan heb je heel veel homogene aanbiedingen die gratis of met een goedkoop tarief kunnen worden gebracht. En die zie je ook langs de weg liggen. Dus dat is allemaal maar de vraag in hoeverre dat verband er is. Bouwafval zie je ook veel. Dat wordt veroorzaakt, denk ik, door een groep mensen die klussend actief zijn in de avonduren. En dan moet dat karretje per se die morgen daarna wel leeg. Dus dan doe je dat uit gemakzucht maar even... in de natuur deponeren. Dus wij vragen ons echt oprecht af of dat zo'n sterk verband is. We hebben ook gezien in de beantwoording van technische vragen, ook met dank aan collega Simons, hoe dat nou zit met corona en hoe dat allemaal zo gekomen is. Dus ik vind het een beetje kras om nou die verbanden zo te leggen. En als je die tarieven nou eens goed analyseert, en ja, we mochten in de krant vernemen dat we heel ver uit de duurste waren. Maar als je eens kijkt naar Roermond en Bezel, Roermond vraagt voor een kuub 27,50 grof vuil. En als je dan kijkt dat andere producten misschien wat goedkoper zijn, dan zie je ook dat daar een dergelijk principe wordt gehanteerd als hier in Venlo. En in Bezel betaal je 15 cent per kilo, dus stel uit je winst. Dus dat geeft al een hele andere optiek richting inwoners als je dit erbij neemt. En ja, het is een forse tariefstijging en wellicht was het achteraf beter geweest om dat in 8 of 12 jaar te doen. Maar het is zoals het is. Je moet het in de juiste verhouding willen zien. Die frustratie en die verwarring bij die inwoners zit vooral, en dat heb ik nagevraagd bij een aantal mensen, in het begrip scheiden van afval. Je komt met een aanhanger, met een kuub, bestaande uit 5 of 10 verschillende soorten afval. En dan ga je dat al dan niet met hulp van... Die medewerker gaat dat leeg. Je gaat aparte containers doen. En uiteindelijk komt ook nog een deel in het restafval. Die inwoner denkt dat hij dan afval scheidt. En moet dan toch de volle poelen betalen. Daar zit een stuk misverstand, een stuk irritatie in. Een andere frustratie. En dat is dan niet dat tarief van 15 euro. Maar dat is meer het maatwerk. Als je met een aanhanger daar komt. En daar zit 2 of 3 verschillende soorten materialen op. Wat al duidelijk apart ligt. Dan komt die inwoner toch nog vaak ja, dat ze zegt bedrogen uit, dan moest hij toch 30 euro betalen of 22,50. En dat is een stuk irritatie, ook dat afronden, et cetera. Dus daar zit ook een hele hoop in. Veel mensen hebben natuurlijk geen aanhangwagen of vinden dat allemaal veel te veel gedoe. Maar je kunt het ook laten halen. En dat kost in Venlo slechts 25 euro de kuub. En Roermond is het nog duurder als je het komt brengen. Maar op de een of andere manier is die wetenschap er niet bij de inwoners. En misschien kunnen we daar wat op verzinnen, via de factuur van de BSGW of op een andere manier, dat dat gecommuniceerd wordt. We hechten als één lokaal best veel waarde aan kostendekkendheid, maar ook in principe de vervuiler betaalt. En scheiden van afval, dat moet hoe dan ook lonen, want we hebben een verantwoording naar de toekomstige generaties. En wellicht is het wel te onderzoeken of het mogelijk is om de eerste keer brengen een milder tarief te hanteren of een voucher te verstrekken. En voor de meer frequente aanbieders juist een hoger tarief. Maar belangrijk is het natuurlijk wel om dan ja, te bezien wat daarvan het financiële plaatje is en de perceptiekosten. En dan kun je ook nog onderzoeken wat het betekent financieel, maar ook in de praktijk, om een voucher te verstrekken voor 1 of 2 keer gratis aanbieden.
Voorzitter.
Al die dingen die nu 7,50 kosten. En ja, misschien is dat nog beter. Ja, komt tot een afronden.
We hebben een interruptie van de heer Donders.
Ja, het was al, eigenlijk triggerde hij mij al met dat in Roermond het duurder zou zijn. Echt in Roermond kun je 1 keer per jaar gratis 2 kuub inleveren. En Vendraai heeft dat zelfs 3 keer per jaar 1 kuub.
Ja, laten we, ja, ook hiervoor geldt, laten we niet al te veel in de details treden. We hoeven nou niet de oplossing te verzinnen. Het gaat om de denkwijze van iedereen, van iedere fractie. Ja,
ja.
Die denkwijze moet dan wel kloppen, meneer de voorzitter.
Ja, maar daar ga ik nu al wel, want het klopt wel. Die 2 keer gratis, dat heeft niet betrekking, zoals ik het hier lees in het schema, heeft geen betrekking op het grofvuil. En als ik dat verkeerd gelezen heb, dan kan meneer Donders dat daarna nog aangeven. Maar zo hebben wij dat gezien. En het zou ook heel raar zijn trouwens.
Mag ik daarop reageren?
De heer Donders, u mag altijd reageren.
Ja, ik heb een oud collega van mij, die woont in Roermond. En die geeft mij dus duidelijk aan dat je gewoon 2 kuub grof afval naar de containerpark mag brengen. Ja. 1 keer per jaar gratis, vandaag.
Ja, dank u de heer Donders. De heer Van der Beuken.
Ja, nou, dat was 2 keer. Maar goed.
Maakt niet uit. We hoeven dat niet in detail nu te gaan bespreken met elkaar, de heer Van der Beuken.
Okay. Prima. Van der Beuken zal niet verzanden in details. Daar hou ik niet van. als je, je zou ook nog kunnen kijken natuurlijk, maar dat is ook maar de vraag, wat hangt er van het kostenplaatje aan en wat heeft dat voor een impact op de medewerkers? Om natuurlijk een soort van koopavond te doen, hebben ze in Roermond ook, en op meerdere plekken in de regio. Een avond tot 19 uur of 20 uur, het zou kunnen schelen, maar dat hangt natuurlijk, zoals ik net zei, een kostenplaatje aan. Dan moeten we misschien nog eens onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En collega Simons van de VVD heeft dat ook al in haar vragen zo gesteld, is dat reserveren van tijdsblokken. En het antwoord van het college, ik heb het niet bij de hand. Dat was in ieder geval dat het wel ook nadelen heeft. Maar ja, goed, als wachtrijen voorkomen kunnen worden, dan zullen onze inwoners dat als plezier ervaren. En wellicht heeft dat een gunstige werking op afvaldump.
De heer Van der Beuken, ik heb een interruptie van de heer Fijnje voor u.
Dank u, voorzitter. Ja, ik hoor meneer Van der Beuken heel veel onderzoeken. Wil ik je zeggen dat dit college te weinig heeft onderzocht en gewoon even de duim omhoog heeft gestoken en gezegd van nou, dan gaan we het even snel verhogen. Hoor ik u dat zeggen? Of zegt u van nou, dit college doet zijn werk niet? Want dat lijkt er een beetje op.
De heer Van der Beuken, en nu het woord.
Dan heeft u mij heel verkeerd begrepen en misschien ook niet goed, echt goed gehoord. De aanleiding van de discussie is eigenlijk het feit dat er een soort afspiegeling in de maatschappij komt van de burger die wordt 2 keer gepakt. Nou, ik heb er last van als gemeenteraadslid en ik vind dat handig en goed om dat op de agenda te zetten. En het is niet zozeer dat ik het dan niet mee eens ben zoals het nu gebeurt. Mijn passie en mijn ziel zit vooral in het bestrijden van het dumpafval. En ik probeer daar een correlatie te leggen met tarieven die al volgens mij maar zeer beperkt is. En ook op korte termijn. En ook naar andere oplossingen te zoeken. Daarvoor deze open discussie ook. Dus niet dat het college of de vorige colleges daar schuine schaatsen gereden hebben. Verre van dat. Want deze materie is ingewikkeld. Want regel je het ene, dan heeft het er nadeel voor de andere. Het is echt wel een hele precieze balans zit daar volgens mij in. Dus u heeft dat compleet verkeerd begrepen. Het spijt me zeer.
Nog even, voorzitter. Dan als u het zo bedoelt, kan ik u snappen. Maar dat neemt niet weg dat dit college heeft waarschijnlijk wel zitten slapen. Want uiteindelijk wordt dit tarief in 1 keer ja, substantieel verhoogd. Daarbij heb ik iets andere mening over. Maar hier wordt een beetje het beeld geschept als zijnde van, nou moet het in één keer. Ik denk dat er een ambtenaar wakker is geworden en gezegd heeft, oh, ik moet toch eens even wat gaan doen. Dat is mijn conclusie, zoals u het op dit moment zegt.
Ja, voorzitter, hartstikke leuk hoe u dat formuleert, maar zo is het niet. Want wij stellen ieder jaar een begroting vast, lijkt mij. En er zijn een aantal hele erudite raadsleden onder ons, en ook in uw fractie moet ik zeggen, die scrutiniseren die hele begroting door en speuren ook naar kostendekkendheid. En ik denk dat wij daar op dat onderdeel, op het product afval, dat we daar met z'n allen misschien al jarenlang en ook meer dan 3 jaar lang niet echt de nadruk op gelegd hebben. Ik denk dat je die hand ook in eigen boezem zou mogen steken en niet zou moeten afstralen op dit college, meneer Feijnen. Maar ja, als u dat wil, ben je maar gerst. Afronden. Ja, dus inderdaad, die tijdvakken, de moeite waard om te onderzoeken. We hebben nog eens een keer een interview gehad op de Kalkakerweg. Daar is ook heel veel dump, iets kleinschaliger, maar ook grootschaliger. Verdient behoorlijk de aandacht. En één ding is het volgende nog. Kijk, we kunnen natuurlijk van alles willen en van alles roepen. We doen er allemaal aan mee. Maar misschien is het wel eens een goede suggestie. Op het moment dat de tijd er rijp voor is en de COVID is achter ons. Om toch eens een keer met zo'n raadsbezoek ter plekke te gaan bij het milieustation. Om eens een keer echt te voelen en te proeven en te horen van medewerkers. Hoe dat allemaal werkt. En misschien kunnen we daar inspiratie op doen. En ik denk dat ik het hierbij ga laten.
Dank u, de heer Van der Beuken. Dank voor uw bijdrage. Per interruptie nog de heer Oetsch.
Dank je wel. Ik hoor meneer Van der Beuken zeggen dat hij angst heeft dat mensen in het buitengebied gaan dumpen. Maar die prijsverhoging, zal dat niet aanleiding geven dat mensen steeds meer in het buitengebied gaan dumpen? Een lager prijs is, dan gaan mensen sneller naar de milieustraat, want ja, ze betalen 7, 8 of soms 14 euro. Maar nu 30 euro voor 2 kuub. Ben ik bang dat steeds meer in het buitengebied gedumpt gaat worden. Waardoor de kosten eigenlijk nog hoger zullen
Dank u. Worden voor de gemeente. Dank u, de heer Oerich. Ik heb de heer Van der Beuken dit al behoren beantwoorden in zijn betoog.
Ja.
Misschien nog heel kort, de heer Van der Beuken.
Ja, heel kernachtig. Ik heb de technische vraag van de gemeente erbij genomen. Ik heb op internet gezien en ik heb ook mijn eigen ogen geanalyseerd van wat is dat nou voor spullen? Wat ligt daar nou aan die kant van de weg? En ik kom toch tot de conclusie dat dat voor 70-80% sowieso crimineel afval is. En dan nog eens een keer 10-15% afval is dat wel degelijk goedkoop of gratis aangeboden had kunnen worden. Dus je moet het zoeken in andere oplossingen. Hoge boetes en misschien openingstijden of iets dergelijks. Maar tarief heeft maar beperkt invloed.
Dank u, de heer Van der Beuken. Ik zag net nog een handje staan bij de heer Maassen van de D66-fractie. Met handje is het weg. De heer Maassen, klopt?
Ja.
Oké, dank u. Dan gaan we snel verder. En ik heb net bij het betoog van de heer Hoeze de discussie afgekapt met mevrouw Simons namens de VVD-fractie. Dus ik wil heel graag het woord geven aan mevrouw Simons namens de VVD-fractie. En u het woord, mevrouw.
Dank u wel. Nou, als eerste wil ik nog het college en de ambtenaren bedanken voor de beantwoording van onze vragen. Ook fijn dat daar gewoon uitgebreid antwoord op is gegeven. En wij zitten gewoon in de fractie een beetje op een... Ja, binnen de fractie hebben we daar ook wel wat discussies over gehad. Want ja, de prijzen zijn verhoogd. Alleen zoals we een beantwoording hebben kunnen zien, is het niet, niet met een winstdoel. En daarnaast waar wij ons ook gewoon zorgen over maken is de drukte bij de milieustraten, ook het dumpen. Maar goed, de heer Van der Beuken is daar heel netjes op ingegaan, die heeft gewoon gekeken en ik heb daar zelf ook nog gesproken met de heer Van der Beuken en gekeken van wat is er nou gedumpt de laatste tijd. Nou, er waren inderdaad voornamelijk dingen die je al gratis kan brengen. En toen stuitte ik op een heel mooi voorbeeld van Roermond en ik wil hem eigenlijk nog breder trekken als de heer Van der Beuken net zei. Ja, de kosten zijn duur en wij willen dan, wij willen ook iets voor de burgers terug doen. En wij zaten te denken van als er nou eens dan inderdaad wat de heer Van der Beuken al zei, bijvoorbeeld voor een jaar een pilot gaan draaien van hey, laten we eens een voucher uitdelen. Elk huishouden mag 1 of 2 keer, en dat is dan even kijken wat het wat meest geschikt is, afval gaan wegbrengen. En hoe mooi zou het zijn als je dat ook nog kan koppelen aan het boeken van een tijdslot. Dus dat je zegt, nou, u mag gratis 1 of 2 keer per jaar uw afval komen brengen, komen storten. als u een tijdslot reserveert. Dan laat u namelijk mensen bewust nadenken van, hey, dit weekend ga ik opruimen, dit weekend moet ik mijn dingen in orde maken. En je probeert daarmee ook de mensen een beetje te spreiden. Wat ook weer gaat voorkomen dat je daar van die urenlange wachtrijen hebt, dat er een veel te drukke milieustraat komt. En je gaat mensen er misschien wat bewuster van maken. En ik weet, we mogen het niet hebben van de voorzitter over wat zijn andere gemeentes doen. Maar ik ben dan een beetje van het principe beter goed gejat als slecht zelf verzonnen. Dus ik vind dat wij zeker wel mogen kijken in dat principe bij wat doen andere gemeentes en hoe heeft dat daar uitgepakt. En ik denk dan, ik vind dit van Roermond vind ik gewoon een hele goede oplossing. En Horst aan de Maas, sorry meneer Hoesema, maar ik vind dat echt appels met peren vergelijken. Het is een totaal ander afvalbeleid. En ik denk dus je moet afvragen of wij dit in de gemeente willen hebben. Daarnaast ben ik ook nog even gaan kijken van ja, die hogere kosten, afvaldumpingen toenemen.
De heer, mevrouw Simons, dan u weet als u zo'n uitspraak doet richting de heer Hoeze, dat er
ja, dat weet ik.
Een reactie op komt van de heer Hoeze. De heer Hoeze, aan u het woord.
Ja, dank mevrouw Simons. Ik begrijp uw reactie. Waarschijnlijk wilt u of kunt u mij niet begrijpen. Ik wil toe naar een heel ander systeem. En dan is het inderdaad appels met peren vergelijken. En daar wil ik juist naartoe. Dat gewoon Venlo gaat bekijken hoe het werkt. Mijn...
Nee, hoezo? We wonen in dezelfde straat, maar ik heb gelukkig wel beter bereik als meneer Hoeze.
Heeft u ook, mevrouw Simon, staat er bij u in de straat ook een pinautomaat?
Nee, die is weggehaald.
Oh, okay.
Ik woon een beetje op het begin van de straat, ja, meneer. Dus ik moet helemaal achter. Daartussenin stond die pinautomaat.
Oké. Okay. De heer Hoeze is even offline. Dus ga gerust verder met uw betoog. Ja, en laat Horst links liggen.
Huh? Ja, nou, ik wil gewoon even ingaan op wat de heer Hoeze zei. Kijk, als het aan mij ligt, gaan we echt niet het systeem overnemen van Horst aan de Maas. Daar ben ik gewoon heel makkelijk. Ja, daar ben ik gewoon zelf heel duidelijk in. Ik heb er zelf jaren gewoond. En ik heb ook gewoon meegekregen hoe omslachtig dat systeem is. Ik neig dan gewoon, en dan zeg ik het weer, liever naar Roermond toe. Hè? Beter goed gejat als slecht verzonnen, zeg ik dan maar. En ik vind dat gewoon een veel beter systeem. Plus je maakt dan mee, hè, je inwoners ook gewoon bewust om ze in die kant te zetten en dat ook gratis te doen. Dus daar wil ik ook zeker gewoon naar gaan kijken, naar die uitwerking. En middels welke methode moeten we even kijken hoe de avond loopt. Ik ben wel, als andere partijen het hiermee eens zijn, dan zou ik eigenlijk wel een motie daarvoor op willen staan. Nou, dan ga ik nog kijken naar die afvaldumpingen. Nou, ik vind dat we zitten nu in week 4-5 van het nieuwe jaar. Ik vind dat we nog niet kunnen zeggen of dat er nou een toename is van afvaldumpingen, ja of nee, door de prijsstijging. Ik ben blij dat het college in mijn vraag heeft aangegeven dat ze dit wel gaan monitoren en dat we dit op het einde van het jaar terugkrijgen. En ik denk dat we dan ook veel beter kunnen gaan kijken of er echt een afval- of een dumpingverhoging is gekomen, ja of nee. En daar wil ik eigenlijk voor nu even bij laten, voorzitter.
Dank u, mevrouw Simons. Per interruptie, ik zie geen... De heer Heerschop, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een vraag aan mevrouw Simons. Mevrouw Simons, u ziet nu geen verhoging van de dumpen. Ik zie die zelf ook niet. Ik heb daar ook geen indicaties van. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat wij ook het effect van wat we nu de avondklok hebben, dat dat een effect heeft op wel of niet dumpen? Dus wanneer kunnen wij wel, dat is concreet, maar wanneer kunnen we wel iets zeggen over het neemt toe of het neemt niet toe? Want anders blijven we met elkaar hangen in aannames namelijk.
Nee, dat snap ik. En natuurlijk, de avondklok speelt daarin ook mee. Sorry voorzitter, via u. Sorry. Nee, ik denk dat we, als ik dan even gewoon zelf ga kijken naar hoe ik een onderzoek zou doen, is ik zou het heel spannend vinden dadelijk als het weer mooi weer wordt. Als veel mensen de lente schoonmaak gaan doen. Als het weer goed weer wordt. En hopelijk is dan ook de afvalklok of de avondklok voorbij. Als we zien dat dan de dumpingen sterk toenemen, ja, dan zou je misschien nog wel een verband kunnen zeggen. Maar je kan het niet in 4 weken 2021 al zeggen, hé, er is een toename of is een afname. Het is gewoon een te korte periode daarvoor. En daarom ben ik nogmaals helemaal blij, ja, dat.
Dank u, mevrouw Simons. Dat is duidelijk een uitgebreid antwoord op de heerschop. Die ik meteen ook het woord ga geven namens de SP-fractie voor de bijdrage in dit debat. De heerschop, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. En voordat u gaat zeggen dat ik allemaal andere gemeentes niet mag gaan vergelijken, ga ik gelijk vertellen dat ik gisteren naar Friesland ben gereden. Nee, zonder gekheid. Ik vind het overigens wel een punt. Ik vind dat je juist heel erg goed moet kijken wat andere gemeentes doen, maar het moet wel vergelijkbaar zijn. Ja. En ik ben het met iedereen eens die zegt van Horst en Venlo vergelijken is appels en peren vergelijken. Maar Venlo en Roermond, daar kunnen best interessante zaken tussen zitten. Maar ik wil ook tegen iedereen roepen die nu op de bres springt voor de tarieven. Want we waren er wel allemaal bij toen we de begroting vaststelden. En alle daarbij behorende stukken. En we hebben er allemaal mee ingestemd. Dus we moeten ook niet doen alsof dit ons is overkomen en dat er nu een verschrikkelijk onrecht is gebeurd. Want dan hadden we in november beter ons huiswerk moeten doen. En dan moeten we allemaal de hand in eigen boezem steken. Mocht nu blijken dat we daar iets fout hebben gedaan, dan moeten we dat corrigeren. Dan moeten we dat herstellen. Alleen, hoe doen we dat dan? En gaan we dan nu, en ik zie ook al die vragen die heb ik nog eens doorgeakkerd de afgelopen dagen, die ik dus in dit stukje erbij zag komen. Dan denk ik, ja, het is ook logisch dat er veel vragen over worden gesteld. Want we hebben allemaal te maken met afval en het wegbrengen van afval. En we staan allemaal in die file voor die milieustraat. En we weten allemaal wat het kost. En we willen eigenlijk met elkaar zorgen dat we op een goede manier van ons afval af kunnen. En dat we dat ook op een betaalbare manier kunnen, zonder dat er op een bepaald moment mensen de keuze maken om het dan maar in het bos te donderen, om het even ondiplomatiek te zeggen, in plaats van het gewoon naar de milieustraat te brengen. Dat wil je gewoon absoluut voorkomen. Maar er is veel meer in dit dossier. Het gaat ook over de afvalbakken. Staan die er voldoende? Meneer Van der Beuken gaf net aan, kijk naar de Kalverkerkenweg. Veel vrachtwagens die daar parkeren, zeker in het weekend, voordat ze Duitsland in mogen. Daar staan twee afvalbakken langs die kant. Dat is niet echt veel en dus wat gebeurt er? Vervuiling ter plekke. Dan kun je twee dingen doen. Of je zet er meer afvalbakken neer, of je zorgt dat de vrachtwagens niet meer kunnen parkeren. Nou, we hebben al tijden gepleit voor dat laatste, omdat het gewoon een gevaarlijke situatie daar ook is. Maar het helpt de zaken wel in de hand. Toen ik in deze raad kwam in 2010, een van de eerste voorstellen die werd gedaan door het toenmalige college, door een wethouder van CDA-huizen, zeg ik er even bij, was het met 25% verminderen van het aantal afvalbakken. Dat werkt natuurlijk vervuiling in de hand. Dus als wij hier praten over afval en hoe we daar naar kijken, dan zou ik willen pleiten om dat eens een keer grondig te onderzoeken voordat we nu weer motie op motie op motie stapelen. En dat te doen voor de kadernota of een bijlage opnemen in de kadernota van mijn part. En dan kijk ik ook naar het college of de wethouder daartoe bereid is. Zodat we gedegen onderzoek doen, hoe zit het met die afvalbakken, hoe zit het met die tarieven, hoe zit het met de vervuiling en de dumping in de bossen bij ons. En dan heb ik het puur en alleen voor degene die dat doen, voor huisafval of huistuin- en keukenafval, zeg maar. Want daar waar dumping plaatsvindt en het is crimineel, die 200 autobanden of dat drugsafval, dat kan maar op één manier af aangepakt worden en dat is door handhaving. Dat is een hele andere discussie en die moeten wij denk ik hier niet voeren. Tot zover, voorzitter. Mijn advies zou zijn, maak een onderzoek van bijlagen voor de kadernota, zodat we dat in één keer goed kunnen herstellen richting de volgende begroting.
Dank u. Dank u, de heer Schop, namens de SP-fractie. Wij gaan snel door naar de heer Fijnje namens de fractie van de PVV.
Ja, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, de heer Peters, ik zag dat u lijsttrekker gaat worden voor 50+, dus ziet er goed uit voor u. Maar even dat terzijde. We hebben het hier over stort en dumpen. Dumpen van afval. En dan wordt hier een beetje het beeld geschetst als zijnde van nou gaan die tarieven omhoog. En dat zou betekenen dat er veel meer gedumpt en gestort zou gaan worden. Nou, ik kan u geruststellen, dat gaat wat ons betreft niet gebeuren. Om de dood en fout gereden. Mensen moeten toch hun spullen kwijt. En dumpen is in mijn optiek een crimineel gedrag en dat moet gewoon hard aangepakt worden. Dus daar zitten wij niet zo mee. Wat verder het beeld wordt geschapen, zijn van dat het tarief zo ontzettend omhoog zou geschoten zijn. En daar heeft hij gedeeltelijk gelijk in. De huisvuilzakken, die zullen dus waarschijnlijk verdubbelen. Maar dat heeft vooral te maken omdat dat restafval is, die waarschijnlijk niet gescheiden aangeleverd wordt. En waardoor het vernietigen ervan, zeg maar, enorm hoog is. Maar wat me verder opvalt, is dat dit college eigenlijk aan het feit voorbij gaat dat we te maken hier hebben met het klimaatwet. Klimaatwet is door een groot deel van de partijen, zeg maar, zoals ze hier in de raad zitten, goedgekeurd. Waardoor de CO2, zeg maar, omlaag geholpen zal worden. En dat betekent gewoon in centen.
Per interruptie de heerschop.
Ja, dan heb ik iets gemist, meneer Fijnje. Wanneer is dat die klimaatwet in de gemeenteraad van Venlo geweest?
Nou, ik heb het hier over de partijen, zeg maar, die hier ook landelijk vertegenwoordigd zijn. Die onder andere bijvoorbeeld de CDA, maar ook de SP, hier een beetje, zeg maar, te zeggen van ja, de gemeente Venlo die verhoogt zijn tarieven, maar dat is gewoon een gevolg van die wet. En dat wil ik wel even opwijzen van, we kunnen hier van alles roepen wat we willen, maar uiteindelijk, het onder de streep zal het toch betaald moeten worden. Dat wil ik maar even meegeven.
Ja, maar dan ben ik ook benieuwd naar uw standpunt in deze, want u was tegen die klimaatwet in Den Haag, hè, uw partij.
Ja, klopt.
Ja, en dat is makkelijk om daarachter te verschuilen. Nu het probleem wat
nee, ik verschuil niet achter, ik zeg het zoals het is.
Voorzitter, volgens mij had ik het woord.
Ja, de heer Schop, aan u het woord.
Het is makkelijk om je daarachter te verschuilen. Ik ben benieuwd wat de PVV nu voor Venlo wil, voor de problematiek die nu geagendeerd wordt, terecht geagendeerd wordt. Ik heb helemaal niets geroepen over die tarieven, ik heb gepleit voor een onderzoek. Misschien moet ik de vraag simpeler stellen, zodat u een concreet antwoord kunt geven. Bent u bereid om te vragen aan het college om onderzoek te doen, zodat we eventuele vergissingen die wij gemaakt hebben bij bijvoorbeeld de begroting kunnen herstellen bij de kadernota?
Ja. Dank u, de heer Schop. Het woord is aan de heer Fijnje.
Daar kan ik al heel kort op zijn. Ja, natuurlijk. Anders zou ik hier ook niet zitten. Maar ik wil even het beeld wegnemen dat het door de tariefverhogingen, zeg maar, de verdoemenis over Venlo zou heen vallen. Nou, ik wil even het beeld even duidelijk stellen dat het op dit moment niet het tarief wat het probleem is, maar gewoon de beeldvorming wordt erin gesteld. En natuurlijk moeten we kijken naar onze burgers die zwaar belast worden. Maar dat doen we ook op andere soorten manieren. Maar even terugkomen op mijn betoog, voorzitter. U heeft het over van, ja, je mag niet gemeentes met elkaar vergelijken. En toch gebeurt dat. En ik ga niet herhalen wat hier allemaal gebeurt, maar er zijn verschillende voorbeelden, zeg maar, dat er één keer per jaar, zeg maar, gratis gestort zal worden. Dus wat betreft de VVD, als u met een goed voorstel komen, zullen we dat zeker serieus naar kijken en zullen we ook zeker ook in meegaan. Maar dan moet het wel serieus gebracht worden. En ik hoop dat het dan ook gelijk een gevolg heeft. Wat betreft de kosten en baten. Natuurlijk gaat het ons geld kosten. En ik heb ook begrepen uit vragen, zeg maar, dat het echt geen winst op gaat leveren. Want ons uitgangspunt was volgens mij nog steeds kostendekkend. Dus ik ga ervan uit dat die cijfers ook zo bedoeld zijn. Wat me wel opviel, en dat heb ik meneer Van den Beuken volgens mij niet horen zeggen, maar dat bleek dus wel uit zijn betoog, is dat het net lijkt alsof, zeg maar, in één keer tarieven, zeg maar, verhoogd gaan worden. Mijn perceptie van de zaak is dat vorig jaar denk ik iemand gedacht heeft van, goh, we hebben die tarieven, zeg maar, al zo lang laag gehouden. Nou gaan we ze maar eens even serieus bekijken. En wat komt eruit? Ja, de kosten gaan omhoog. Dat is gewoon een logisch gevolg van de zaak. Dus, en nogmaals, hier wordt het beeld eigenlijk geschapen van, ja, nou gaan de mensen, zeg maar, meer storten. Nou, ik betwijfel het nog ten zeerste. En ik hoop ook na deze lockdown dat het geval gaat worden. Wat betreft, dat de kosten, zeg maar, de pan uitreizen, is wat de PVV betreft niet aan de orde. En dan moet ik even naar de andere device even kijken, want daar heb ik ook nog even wat neergeschreven. Het lijkt er net een beetje op, zeg maar, dat hier een beetje paniek gezaaid wordt, omdat die kosten, zeg maar, omhoog gaat en dat schadelijk zou zijn. En men vreest dat door het duurdere men geneigd het alternatieven te verzinnen. Dan heb ik wel één voorbeeld en ja, dat kunt u denk ik wel beamen. We hebben in Venlo, zeg maar, ontzettend veel kamerverhuur. Kamerverhuur voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die zijn meestal niet ingeschreven in de gemeente Venlo. Waardoor ze, zeg maar, door dat toedoen, zeg maar, niet in staat zijn, zeg maar, hun huisveld kwijt te krijgen. Wat gebeurt er in de praktijk? Ze dumpen die spullen, zeg maar, rondom de containers. Er is een alternatief, er is in Venlo, zeg maar, een project gaande, zeg maar, dat ze die van die tuintjes willen maken. Nou, prima initiatief, maar ik denk dat je meer aan de oorzaak moet kijken. En dus moet kijken van, nou, hoe zit het dan met die kamerverhuur? Kunnen die mensen eigenlijk wel die spullen kwijt? En zo ja, op wat van wijze? Ik denk dat daar eens ook naar gekeken moet worden. En ik denk dat dan onze stad er een stuk schoner uit zal zien.
Per interruptie, de heer Heerschop.
Ja, begrijp ik hieruit dat de PVV van mening is dat de mensen die in de kamerhuur zitten gewoon ingeschreven moeten worden als venlonaar. En dus dezelfde rechten en plichten zouden hebben als iedere venlonaar. En dus ook het recht zouden hebben om dan naar de vuilstort te rijden, zodat ze daar een grof vuil kunnen afzetten.
Dat zou een punt kunnen zijn, ja. Maar je zou ze ook kunnen inschrijven als toerist, waardoor we zeg maar die kosten die we maken voor het storten terug kunnen verdienen zeg maar met de toeristenbelasting. Sowieso had je het ook kunnen zien. Dus het kan beide gevallen.
Voorzitter, eerst op.
Concreet mijn vraag. Zou u bereid zijn dus ons in te schrijven? Ik heb het niet over toeristen. Het zijn arbeidsmigranten. Zou u bereid zijn ons in te schrijven als venlonaar en daarmee dezelfde rechten en plichten als iedere Nederlander en als iedere venlonaar gegeven?
Zo gauw ze ingeschreven zijn in de gemeente Venlo, ja, dan hebben ze dezelfde plichten, maar ook dezelfde rechten. Ja, meneer Veerschot.
Dank u wel.
Heel merci. Fijn om te horen. De heer Fijnje, aan u het woord.
Nou, ik zal het niet langer meer maken, maar ik wil wel van de wethouder weten, zeg maar, hoe die dat probleem gaat oplossen. Dus de vraag is van, hoe zit het nou eigenlijk met die kamerbewoners? Hebben die ook de mogelijkheid zeg maar, om een huisvuil eventueel kwijt te kunnen en liefst ook nog gesorteerd, zodat ze dus ja, de kosten die daaraan gemoeid zijn ook minimaal kunnen zijn. Al dus de PVV Venlo. Dank u wel.
Dank u, de heer Fijnje. Concrete vraag voor het college om dadelijk eventjes op terug te komen. We gaan snel verder met de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Jansen met al de studieboeken van school nog achter op de achtergrond. En nu het woord, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, die zijn niet meer van school, want die zijn al vergaan.
Ik dacht van de Aloysius-school.
Ja, van de Aloysius-school. Nee, die heb ik ooit naar de puinplaats gebracht toen dat nog heel anders was dan nu. Voorzitter, ja, ik zou graag een RIP hebben van het college. Een RIP waarin helder en duidelijk wordt verwoord hoe het afvalbeleid in Venlo is, hoe dat zit. Dat voorkomt zo'n discussie zoals dat we hier vandaag gevoerd hebben. Ik heb in ieder geval geleerd dat we het presidium goed op moeten letten wat we op de agenda zetten en hoe we dat op de agenda zetten. Want wat je hier ziet is dat veel mensen families hebben wonen in andere gemeenten. Of collega's of kennissen. Dat leidt ertoe dat daarop het beleid gebaseerd wordt wat ze daar horen. Dat is lastig. Ik denk dat we zo niet politiek moeten voeren. Althans, iedereen moet dat natuurlijk zelf weten. Maar ik zou het zo niet willen doen. Ik dank het college in ieder geval op de antwoorden die gegeven zijn op de vragen die gesteld zijn, onder andere door mevrouw Simons. Ik denk dat duidelijk is. Ja, de PvdA heeft net als alle andere partijen in deze raad ingestemd met datgene wat we nu doen. Dus in die zin ben ik eigenlijk wel verbaasd dat er heel veel zaken, aannames nu worden gedaan waarvan ik denk van ik zit dat. Ik zag een motie voorbij komen. Althans een bijna ingediende motie van het CDA waarin gezegd werd dat er een toename is van afval in het buitengebied. Ik heb de steller daarvan ook gevraagd hoe zit dat. Mag ik die cijfers van jou hebben? Want dan ben ik ook op de hoogte. Ja, daar kreeg ik dan geen antwoord op.
Voorzitter.
Ja.
Per interruptie, de heer Hoeze.
Ja, voorzitter, van u, meneer Jansen, dat is een sluwe vos. Is wel zijn haren verloren, maar niet zijn steken. Maar hij heeft me inderdaad benaderd of ik cijfers had. Nee, die kan ik nog niet geven, zoals mevrouw Simons al zei. Na 4 weken kan ik nog geen duidelijkheid geven of er inderdaad al meer gestort is dit jaar of nee. Die heb ik gewoon niet, die kan ik gewoon niet geven. Ik kan meneer Jansen weer een vraag stellen. Heeft meneer Jansen cijfers dat het eigenlijk verminderd is, zodat dat de verhoging van de stort? Dus in principe precies dezelfde vraag.
Dank u, de heer Hoeze. Meneer Jansen, aan u het woord.
Ja, bijzonder dat je sluwe vos genoemd wordt op deze manier. Ik zei alleen wat hij in de motie gezet had. Ik zei dat de heer Hoeze in de motie had gesteld dat de afvaldumpingen verhoogd waren. En u gaat hier mij vragen waarom ik denk dat het verminderd is. Ja, ik weet niet of het met sluwheid te maken heeft, maar voorzitter, dat heeft ook een beetje met slimheid te maken. Als iemand anders opschrijft dat iets meer is, dan moet hij dat uitleggen waarom dat meer is. Dan hoef ik het niet uit te leggen waarom het minder is, want ik heb daar geen stelling in.
Duidelijk, duidelijk.
De heer Jansen, dat is duidelijk. Het woord is aan mevrouw Simons. Per interruptie op de heer Jansen.
Dank u wel. Ja, ik werd een beetje getriggerd aan wat de heer Jansen zei. Volgens de reactie van de heer Hoes. Ik heb even de motie erbij gepakt. En daar staat gewoon letterlijk bij constateren dat er een toename is van illegale stortingen op plekken binnen onze gemeente. Ja. En dat was ook een van de redenen. En dat heb ik ook toen aan meneer Joeze aangegeven. Van, ik snap uw motie, alleen hij komt te vroeg. En dat is ook, hè, denk ik, wat de heer Jansen zegt. Er staat iets, maar het is nog helemaal niet zeker dat het er is. En kom dan met die onderbouwing dat het er is. Dus in die zin, ja, sluit ik wel heel even aan bij de heer Jansen. Als er een motie rondgaat, ja, dan moeten we ook een kloppende informatie instaan.
Dank u, mevrouw Simons. De heer Jansen, nu het woord.
Ja, dank u wel, mevrouw Simons. Het bevestigt, denk ik, wat ik net zei. Ja, het bevestigt ook misschien dat wij een rit moeten krijgen waarin alles heel duidelijk vermeld is. En dat we echt op feiten zo'n discussie kunnen voeren. Ja, deze discussie die we nu al een hele tijd aan voeren zijn, heel erg lang bij andere hele belangrijke items. Ik vind het wel een belangrijk item, is dat zijn we heel snel klaar vaak. En nu verzanden we in allerhande zaken. Wat ik aan wil geven, ik wil daarmee ook niet te lang daarover bakkeleien. De Partij van de Arbeid die staat achter het beleid wat we neer hebben gezet. De tarieven zoals die nu zijn, ja, we hadden voor de burger in ieder geval dat het misschien wat lager was. We lopen ook niet uit de pas als je dat vergelijkt met andere gemeenten. Als je het met Horst en de Maas vergelijkt, wel. Dus in die zin hebben we 10 jaar niet verhoogd. En zie je dat we daar een beetje gelijk lopen met de rest. Ja, voorzitter, ik wil het daarbij laten. Ik vraag alleen de collega's
om
een hele goede rit.
Dank u, de heer Jansen. Per laatste interruptie nog mevrouw Simons op de heer Jansen. Oh, sorry. En de heer Van der Beuken. Ik wil ook en de heer Maassen. En de heer Heerschop ook nog. Maar we beginnen met mevrouw Simons.
Dank u wel. Meneer Jansen, wat zou de PvdA ervan vinden als we gaan kijken naar een systeem dat huishoudens 1 of 2 keer per jaar gratis kunnen storten? Dat is ook voor de mensen, hè? Iedereen kan het dan gratis 1 of 2.
Dat is een concrete vraag voor de heer Jansen. De heer Jansen.
Ik wil daar best over meedenken, maar ik wil wel eerst van het college een RIB hebben, een RIP, een raadsinformatiebrief, waarin alles duidelijk staat. Ik wil afwegingen kunnen maken. Ik wil voor en tegens tegen elkaar afwegen. En als blijkt dat wij om wat voor reden dan ook goedkoop zullen zijn, dan is dat de vraag of we dat moeten doen. Maar ik wil met u meedenken, maar ik wil dat wel doen op basis van hele goede informatie die ik niet heb.
Dank u. De heer Van der Beuken, per interruptie op de heer Jansen.
Dank u wel. Ik begrijp ook enigszins dat meneer Jansen dit een beetje een versnipperd, vreemde manier vindt voor het agenderen. Voor mij is het belangrijk dat we daar wel over spreken, een belangrijk onderwerp. U heeft zelf ook aangegeven, hè, er zit een verkeerde veronderstelling, een mogelijk verkeerde onderstelling in de motie. Waar ik als raadslid verschrikkelijk op aangesproken ben, is dat wij de inwoners in een pak naaien, om het iemand heel grof te zeggen, door ze een verkapte afvalstoffenheffing van 2740 de afvalstoffenheffing is €274, 10% is €27,40. Daar moet je 2,5 kuub grof vuil van brengen. Nou, ik heb een flink zitten cijfer ook met CBS en wat dan ook, een hele hoop dingen. En ik kom uit tot een paar euro per meer persoonshuishouden per jaar. Ja, dat tart iedere vorm van realiteit als je dan zegt dat die burger, ik heb daar gewoon last van.
Dank u, de heer Van der Beuken.
Deze discussie.
Dank u, de heer Van der Beuken. Dat is een duidelijke uitleg. Per interruptie ook nog de heer Heerschop.
Ja, voorzitter. De heer Jansen die vraagt om een RIP. En dat ligt eigenlijk een beetje, of een raadsinformatiebrief, ligt een beetje in het verlengde wat de vraag die ik stelde. En ik wil graag de hand reiken. Want zou in die raadsinformatiebrief dan ook meegenomen kunnen worden, volgens de heer Jansen, niet alleen de tarieven, maar ook hoe wij in het algemeen met afval verwerken, maar ook over de afvalbakken die in de stad staan, waardoor we dus ook niet dadelijk daar weer heel veel vragen over krijgen als we merken dat weer dat te weinig zijn. Want laten we dan in één keer het probleem gewoon goed aanpakken, is mijn vraag. Is dat mogelijk volgens u?
Ja, ik denk dat dat wel mogelijk is. We zitten op één lijn, meneer Heerschop. In die zin denk ik dat we goed geïnformeerd worden. En dan zou je daarna eigenlijk zo'n discussie als nu moeten voeren.
Precies.
Want we zijn nu te zeer afhankelijk van wat raadsleden vinden wat beleid is. En ik kan dat wel op blauwe ogen geloven, maar ik moet dat op een fatsoenlijke manier onderbouwd hebben door de organisatie.
Dank u wel.
Dank u. De heer Maassen, per interruptie op de heer Jansen.
Ik zal iets zachter praten. Ik weet niet of ik het goed begrepen, maar volgens mij hoorde ik de heer Jansen net iets zeggen over dat het eigenlijk dat we in de pas lopen, dat het eigenlijk dat het in principe, de tarieven, dat het in principe op orde is. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, dat heeft u zo begrepen, ja.
Oké, maar even een aanvullende vraag, want tweede vraag, ik heb drie vragen. De heer Jansen heeft ook met het coalitieakkoord onderschreven, toch?
Ja. Ja, ik zelf niet, maar ik ben het er wel mee eens.
Ja, want er staat namelijk in dat het systeem van afvalscheiden verder wordt geoptimaliseerd. En ik ben eigenlijk al een paar jaar, denk ik, dan zal nu wat gaan gebeuren. Maar daar is meneer Jansen er niet mee eens.
Terwijl ik ben het er wel mee eens. Het gebeurt toch ook nu bij de afvalverwerking. Op dit moment moet je het gescheiden aanleveren. Daar hebben we toch net een anderhalf uur over gepraat. In die zin. Dus dat we het gescheiden aanleveren, dat dat al goedkoper is.
Oké, okay, bij een bredere zin. Maar dan ga ik het zeggen.
Dank u, de heer Maassen. Dank u, de heer Jansen, voor deze bijdrage. Verder geen interrupties meer. Ik zag de heer Van der Beuken net nog even een duimpje sturen dat alles correct en goed verloopt, denk ik. Dan gaan we verder met de heer Wijmans namens de 50PLUS-fractie. De heer Wijmans, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben pas 3 jaar raadslid. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit de eerste keer is dat in deze gemeenteraad van Venlo over deze afvalproblematiek wordt gesproken. Dat er in de afgelopen jaren geen moties zijn aangenomen, er geen plannen en beleid zijn gemaakt en uitgevoerd. En laten we er ook heel eerlijk over zijn. Wat is het resultaat tot nu toe? Het heeft niet echt geholpen allemaal. Zelfs toen de prijzen bij het milieustation nog lager waren dan nu, werd ook afval gedumpt, groot en klein. En tot op heden heb ik nog niet begrepen dat de dumpingen sinds de prijsverhoging vanaf 1 januari werkelijk zijn toegenomen. Wel is er nog steeds flinke overlast door het storten en illegaal dumpen van afval. En we discussiëren er vanavond weer over. Ook vanavond is al veel gezegd over illegale dumping in de natuur. De prijzen van het storten van afval op het milieustation. File vorming voor het milieustation. En nog veel meer. Voorzitter, ik wil er ook nog wel een paar van onze burgers ergerlijke gevallen aan toevoegen. Regelmatig liggen er vuilniszakken in de middenberm van de Henriette Roland Holsla of tegen de lantaarnpaal op de Mulkenshofweg. Als kijken we de ondergrondse vuilcontainer op de hoek van de Kalmen.
Meneer Wijmans, ik denk dat we die punten heel goed kunnen oplossen, in ieder geval de gemeente Venlo, als u die eventjes op de e-mail kunt zetten, die technische zaken, dan kunnen die opgepakt worden. Ik wil u vragen om zich nu bezig te houden en niet die concrete puntjes allemaal te gaan opnoemen. Want dan moeten wethouder die allemaal gaan uitschrijven. Dus dan kunt u beter even e-mailen naar de wethouder.
Voorzitter, dit zijn geen technische vragen. Dit gedeelte leidt tot dadelijk wat oplossingen.
Dan wachten we dat eventjes af, de heer Wijmans, nu het woord.
Wat ik zeg, ga eens kijken bij die ondergrondse vuilovergang. Vuilnisauto's die het afval dat wordt gemorst bij het legen van groene en gele verguisde containers, worden op de straat laten liggen. En de blikjes en plastic flessen in de wegen werpen. By the way, we mogen ontzettend wel trots zijn op die vrijwilligers die door weer en wind hun best doen om hun wijk schoon te houden. Nogmaals, ook vanavond worden er veel ideeën uitgewisseld. Voorstellen gedaan, maar collega's, hebben jullie niet hetzelfde gevoel als de 50PLUS-fractie? Dat de kans groot is dat ook dit geen zoden aan de dijk zal gaan zetten. Mensen blijven hun afval gewoon dumpen. Waarom? Misschien is het te makkelijk. Het kost
niet. De heer Wijmans, heel eventjes kort een interruptie van de heerschap.
Aan uw adres. Ik weet niet of het kort is, maar het is wel een interruptie. De heer Wijmans die zegt nu dat het allemaal geen zoden aan de dijk zet. Waar baseert hij dat op? Waar blijkt dat dan allemaal uit, dat het allemaal zo dramatisch is? Want dat is dezelfde vraag die ook de heer Jansen straks stelde aan de CDA-fractie. We gaan hier zoveel uit van aannames. Waarom, laat ik het dan anders zeggen, zou het niet verstandig zijn dat we dit eens laten onderzoeken door het college en dat ze met een onderzoeksrapportage komen of met een raadsinformatiebrief, het is mij allemaal om het even, en dat we dan die discussie voeren?
Duidelijk, de heerschap. Het woord is aan de heer Wijmans.
Ja, sorry. Meneer Heerschop, ik kan daar goed in meegaan wat u daar zegt om dit te laten onderzoeken. Waar ik op baseer is dat ik zelf ook de stukken in de krant lees. Die voorbeelden die ik net aangaf op de Mulkenshofweg in toestanden, die heb ik zelf waargenomen. Eerst loopt er steeds mijn overbuurvrouw en steeds met de bezem rond als de vuilniswagen weg is. Het zijn allemaal ook persoonlijke zaken die ik gewoon zelf heb waargenomen. Daar baseer ik het op.
Ja, voorzitter, dit zijn...
Maar ik kan wel met u meegaan, dus ik heb het net al gezegd, maar ik ga me nu herhalen, om dat eens grondig te laten onderzoeken.
Dank u, de heer Wijnmans. De heer Schop, u nog een aanvullende interruptie.
Ja, want ik bedoel, als we deze discussie zo doorzetten, dan gaan we straks alleen maar op aannames zitten of op hele incidentele dingen. U zegt terecht, ik zit al 3 jaar in de raad. Is dit al 3 jaar aan de gang of is dit pas een paar maanden aan de gang? Want als u al 3 jaar in de raad zit, waar was u dan de afgelopen tijd, is mijn vraag.
De heer Wijnmans, en u het woord.
Ja, we hebben het regelmatig al eens een keer, met mij weten, wel eens over gehad, maar... Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat mij echt, ja, het gaat eigenlijk wel om, maar het gaat van nergens om. We hebben het er vanavond over. We hebben aangegeven dat we vandaag met elkaar over zullen praten met tips en tricks. Nou, daar hoop ik een bijdrage aan te leveren. En ik doe dat op basis van wat ik zelf gezien heb en wat ik gehoord heb van mensen rondom mij heen. Maar nogmaals, om u gerust te stellen, als dat voor dat onderzoek, daar wil ik dolgraag in meegaan. Even kijken. Mensen blijven afvaldumpen. Het is gemakkelijk, want het kost niks als het mensen niet gepakt worden. Laksigheid en de gedachte dat de problemen wel die zijn van de gemeente en niet van onszelf. We weten het antwoord niet. Zou het wel weten, denk ik, met elkaar, dan was het probleem al lang opgelost. Omdat het volgens de 50PLUS-fractie niet op de huidige manier lukt, moeten we eens kijken of we out of the box kunnen gaan denken over wat we kunnen gaan doen. Denk hierbij aan meer aandacht voor goede voorlichting en aan het bevorderen van bewustwording van onze medeburgers. Een vraag aan de wethouder of het misschien een idee is om zo'n soort afvalcoach aan te stellen. Een afvalcoach die zich bezighoudt met voorlichting, bijvoorbeeld aan nieuwe inwoners van onze gemeente. En wie weet aan welke groepen nog meer. Niet alleen brengt deze afvalcoach informatie, maar waarschijnlijk zijn er ook nog wel hele goede praktische ideeën op te halen. Ideeën die kunnen leiden naar een oplossing voor dit probleem. Een wethouder is even een hele andere. Wat vindt u van ons idee om een campagne op te gaan zetten waarin je kunst en cultuur gaat inzetten om de afvalproblematiek op een creatieve wijze onder de aandacht van de diverse bevolkingsgroepen en met name jeugd en jongeren te brengen? Ik sprak hier vanmiddag over met een van de Venlo's cultuurcoaches. En deze cultuurcoach liep al helemaal leeg met ideeën hierover. Wethouder, als u ons idee u aanspreekt, dan wil ik u adviseren om hier eens met de heer Lamers van het Kunstencentrum over te spreken. Eén ding weet ik zeker, zij hebben ideeën genoeg. Graag hadden wij voor de kadernoten van het college gehoord of, en zo ja, hoe onze ideeën kunnen worden uitgevoerd. Tot slot, wethouder, collega's, we mogen ons niet met andere gemeentes vergelijken, heb ik net gehoord, maar de website netzoalsthuis.nl, het geeft toch eens leuke informatie om eens op een andere manier naar te kijken. Dank u wel.
Dank u voor uw bijdrage, de heer Wijnmans. En inderdaad, naar 2 adressen was ik iets te voorbarig, maar ik dacht dat u een heel lijstje ging opnoemen. Keurig zo. De heer Maas...
Voorzitter.
Heeft de heer Fijnje nog een interruptie, volgens mij?
Ja, dat klopt. De heer Fijnje. Per interruptie, op de heer Wijnmans.
Even een verduidelijkend antwoord. Stelt u hier voor dat u een coach gaat aanstellen die ons gaat vertellen hoe wij afval moeten gaan scheiden, lijkt mij toch de tijd ruim voorbij is. Dat dat duidelijk moet zijn, dat dat gescheiden moet zijn of zo. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar misschien kunt u dat uitleggen wat u daar precies mee wilt. Want ik kan me niet voorstellen dat daar onderwijs of toelichting opgegeven moet worden.
Ik denk dat het tot uw punt duidelijk is, de heer Fijnje. De heer Wijnmans, kunt u dat nog nader toelichten?
Ja, straks heeft hij zelf eens aangegeven dat er mensen in de stad zijn, kamerbewoners en toestanden, die het niet weten wat de bedoeling is. Nou, wat kun je nou doen als je iemand hebt die dat kan gaan vertellen? Die mensen kunnen begeleiden in het verhaal van welke regels of niet zijn er in Venlo. Dat kan binnen bewonersgroepen, weet ik waar, op scholen en dergelijke. Het gaat om een kwestie van bewustwording. Van, ik zeg niet dat dit de 100% oplossing is, meneer Feijen, dat hoor je me niet zeggen. Maar eens een keer op een andere manier daarna laten kijken. Want we hebben nu het probleem, hoe kunnen we het oplossen? Dat zou in onze ogen een bijdrage kunnen zijn. Daarom
dank
de vraag van wat hij daarvan vindt.
Dank u, de heer Wijnmans. Ik denk dat dat een goede aanvulling is. De heer Maassen namens de D66-fractie.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ik ga niet mijn hele betoog voordragen, want volgens mij is al heel veel gezegd. De kern van mijn betoog is en was dat wij als D66 vinden dat we moeten zorgen dat we zo weinig mogelijk restafval hebben. Restafval is niet alleen slecht voor de wereld, want het wordt opgetogen.
Maar rest ervan is ook gewoon slecht voor de portemonnee van onze inwoners. Want de bewerking is gewoon hartstikke duur en die wordt ook steeds duurder. Daarom voel ik in zoverre wel met de heer Hoeze eens dat het mij wel een lief ding waard zou zijn als D66-fractie een lief ding waard zou zijn als we zouden kunnen onderzoeken. Dan heb ik niet over Horst of over welke andere gemeente dan ook, maar dat we naar een systeem van, dat heet dan DIFTAG, of in elk geval een bepaalde systematiek, waarin je meer afvalstofheffing betaalt als je meer vervuilt en minder afvalstofheffing betaalt als je minder stoffen produceert. Inderdaad op basis van wat de heer Jansen van de PvdA en de heer Heerschop van de SP al hebben gezegd, op basis van feiten die het college dan aanlevert, maar die richting van minder restafval en daardoor lagere lasten voor de mensen die minder restafval produceren, die zou ik heel graag onderzocht willen hebben. En dan zou ik heel graag die in die richting willen bewegen. Want uiteindelijk is het ook goed voor de portemonnee. Dan een milieupark, ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. We zouden dat liefst ook meer differentiëren. Dat ook dat grote vervuiler meer betaalt. En wat dat betreft voel ik dan ook met wat mevrouw Simons zegt eens. Stel je voor, je gaat eens één keer naar een milieupark toe. Dan zouden die kosten best wel eens wat lager. Of misschien, nou ja, dat wordt dan gratis gegeven, wat lager kunnen zijn voor de echte grote vervuilers. Dat die wat meer betalen. Dat je daar ook meer in differentiëren. En dat zou ik heel erg het onderzoeken waard vinden. En ik vind het heel moeilijk inderdaad, en daar ben ik het ook wel met het standpunt van de eerder genoemde sprekers eens, om daar nu een wel bevrocht voorstel te doen. Maar die richting, de fractie van D66 toejuichen. Overigens, over dat milieupark gesproken, even een persoonlijke noot, ik hoop dat dat mag. Ik was daar laatst en ik moest dan aantonen dat je uit Venlo, dan moet je aantonen dat je uit Venlo komt. Ik heb dat een hele selectie van VVV opgezomd, een aantal vaste lovensliedjes gezongen. Maar niemand geloofde dat ik het... Dat kon je niet bewijzen. Dat is geen grap. Ik heb uiteindelijk een koopakte van ons huis moeten laten zien om die toegang tot het milieupark te krijgen. Dus ik hoop dat de gemeente misschien een soort van afvalpas.
Dat is een goede controle dan bij het afvalstoffenpark.
Ja.
Per interruptie, de heer Oortje.
Dank u wel. Ik hoor meneer Maassen zeggen... vervuiler. Maar weet hij dat de 8 van de 10 mensen die daar komen, dat zijn meestal mensen die een huis aan het verbouwen zijn, snoeiafval wegbrengen. En ja, als je hebt over zo min mogelijk restafval, dan moet je eigenlijk bij het begin van de keten van het product beginnen. Dus minder plastic. De Milieustraat is eigenlijk het eindstation. Dus ik denk dat we het probleem op een verkeerde plek aan het zoeken zijn.
Dank u wel. Daar ben ik ook met Elstrom mag reageren. Daar ben ik helemaal met meneer Roberts eens. Daarom ben ik ook zo blij dat bijvoorbeeld landelijk nu is geregeld dat we met statiegeld op blikjes bijvoorbeeld gaan doen. Dat we dat soort dingen allemaal fatsoenlijk gaan regelen. Helemaal mee eens. Maar ook in de laatste fase, zeg maar, op de Milieustraat. Dan kun je er dus voor zorgen dat inderdaad die persoon die één keer een huis verbouwt, één keer snoeiafval heeft, dat één keer met wat minder afval een keer gratis kan gaan. Maar degene met heel veel afval die het hele jaar, en dat die wat meer betaalt. Nou, dat is eigenlijk het met de heer Roetje.
Dank u, de heer Maassen. De heer Maassen, we hebben een interruptie van de heer Donders.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Meneer Maassen, ik heb 10 jaar geleden, toen ik in Venlo kwam wonen, hetzelfde probleem gehad.
Ja.
Ik moest dus ook bewijzen dat ik in Venlo woonde. En dat relateren wij nu, en dat zeggen wij net eigenlijk ook, die arbeidsmigranten, die short-stay arbeidsmigranten, staan nergens ingeschreven. Die kunnen niet naar deze milieustraat om een afval in te leveren. Misschien dat daarom wel bij die ondergrondse containers heel veel dumpingen komen, of wel in het buitengebied heel veel dumpingen komen. Is het niet dan, en dat hebben wij eigenlijk aangegeven, dat wij deze mensen tijdelijk inschrijven voor de tijd dat ze hier aanwezig zijn in Venlo, zodat ze ook hun afval bij deze dump neer kunnen gooien.
Dank u, de heer Donders. De heer Fijnje, heeft u ook nog een interruptie op de heer Maassen?
Ik had al eerder mijn hand opgestoken, maar oké. Meneer Maassen, u bent onherroepelijk bekend met klimaatwet. En dan weet u ook waarom op dit moment, zeg maar, het restafval flink duurder is geworden. Volgens mij heeft uw partij er ook nog mee ingestemd ook.
Ja.
Bent u met ons eens dat Venlo maar een heel klein radertje in het geheel is en uiteindelijk de gevolgen zijn van het landelijk beleid? En de tweede vraag is van, je had het op een gegeven moment over de DIFTAG, dus ik weet niet precies hoe het eruit moet spreken. Dat is eigenlijk een systeem dat gebaseerd is, zeg maar, per kilo. Dat betekent dus dat al die grijze bakken, groene bakken, ja, dan moeten alle kleuren maar op, Die moeten dan gechipt worden, waardoor je precies weet wat er nou precies in en uit gaat. Maar het gevolg daarvan is dat als je dat zou invoeren in Venlo, waarschijnlijk in Roermond het afval van Venlo terecht gaat komen. Want dat is wel onderzocht. En ik weet in het verleden, zelfs volgens mij in Venlo, ook nog de discussie geweest om dat ook dat systeem in te voeren. En dit was een van de redenen waarvoor het niet ingevoerd werd. Dus ja, bent u niet met ons eens dat dat die andere systeem, zoals u daar dat voorstelt, dat dat niet zo handig gekozen zal zijn?
Dank u, de heer Feijnje, de heer Donders. En de heer Maassen gaat u ongetwijfeld
antwoorden. Ik begin even met die laatste vraag. Ja, dat is inderdaad afvaltoerisme. Dat is wel een risico aan DIFTAR. En dat klopt. En daarom wil ik ook niet dat wij morgen overgaan op DIFTAR. Ik zou het gewoon goed vinden om die voor- en nadelen goed te onderzoeken. En wat dat betreft ben ik het dus met wat de heer Heerschop en de heer Jansen zeiden eens. Laat het eerst eens even in, breng het goed in beeld. En dan denk ik dat, ik durf geen andere gemeentes meer te noemen, maar wat gemeentes die dat hebben, dat we daar eens goed gaan kijken van oké, wat zijn de voor- en nadelen. Je moet niet morgen dat gaan invoeren. Maar ja, ik kunt er wel eens over nadenken. Ik weet die vraag van meneer Donders, maar zou ik die eerst even pakken? Ik ben de eerste vraag van meneer Feijnje, die ben ik even kwijt.
De eerste vraag van...
Oh ja, over die klimaatwet, sorry. Ja, over die klimaatwet. Ja, nee, laat ik zo zeggen. Ik denk dat het goed is dat we het ontmoedigen dat we restafval gaan opstoken. Of dat nu landelijk of Europees geregeld is, maar... Dat vind ik helemaal niet een hele slechte zaak. Dat is sterker nog, daar ben ik wel trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat we restafval verder gaan ontmoedigen en verder gaan belasten. Dat die gevolgen zijn dat wij hier in Venlo gaan proberen om dat restafval zo klein mogelijk te maken. Volgens mij is dat helemaal, dat is niet iets waar ik op tegen ben. En wat de heer Donders zegt, daar moet ik even voor nadenken over dat. Inderdaad, over dat. Ik zou dat wel graag inderdaad onderzocht willen hebben dan inderdaad door het college. Of het, want... Het is inderdaad heel lastig als je niet kunt aantonen dat je uit Venlo komt. Op welke manier dan ook. Dan kun je dus geen afval naar de milieustraat brengen. Dus daar ben ik wel met heel Donders in. Dus ik zou het heel graag van het college willen weten of dat iets zou kunnen oplossen.
Ja. De heer Maas.
Ja, ik had eigenlijk de laatste ding. En ik zie die afvaldumpingen op de hei. Als ik daar zondagochtend een rondje aan het rennen ben. En ik erger me daar ook aan. En ik... De meeste mensen zijn netjes en bieden hun afval gewoon op een nette manier aan. Maar ik vind het eigenlijk wel echt een aantasting van de natuur. En op het handhaven, preventie, voorlichtingscampagnes. En alles wat hier aan bijdragen om dat te voorkomen, zal onze fractie heel graag over meedenken en over meehelpen. Want het is een doorn in het oog. Maar eerst dus, weg met het restafval. Dat is goed voor de wereld, goed voor de portemonnee. Dank u wel.
Dank u, de heer Maassen. Duidelijk betogen een aantal punten voor het college. De fractie Oroch, de heer Oroch.
Voorzitter, dank u wel. Ja, zoals meneer Maas ook al zei, er is al heel veel gezegd. De milieustraat, ik kom daar zelf ook vaak afgelopen jaren. En ik zie dat mensen daar komen, die brengen niet alleen restafval. Maar ik zie dat mensen veelal bouwafval meenemen, daarin nemen. En ja... Ik zie dat ook als een service naar de burger toe. En nu die tarieven flink zijn verhoogd, ja, ben ik bang dat er mensen misschien kiezen om het ergens anders te dumpen. Het is een risico. De kosten zijn daarmee ook, denk ik, hoger als je de daden kan traceren. Ja, dan kan je dat in rekening brengen, maar ja, dat is niet ik altijd heel erg makkelijk. Dus, maar ja, zoals meneer Heerschop ook zei, tijdens begroting is dit vastgesteld. Dus ja, we kunnen nu heel lang over praten, maar... We hadden denk ik beter ons werk moeten doen en de begroting wat beter moeten inkijken van wat zijn de gevolgen van de begroting. Dus hiermee wil ik ook de Venlonaren mijn excuus aanbieden dat ik dat niet heb gezien. En ik hoop dat de college, zoals meneer Jaskop al zei, misschien nog met een rip komt en met een onderzoek en ons wat meer kan vertellen. Maar ja. De tarief is ingevoerd, dus die mensen die morgen daarheen gaan, moeten gewoon €30 betalen voor hun bouwafval. Mij lijkt dat te veel en ik hoor ook dat dat ook te veel is. En ik hoop dat we misschien tijdens kadernota weer iets kunnen doen, zodat die tarieven naar beneden kunnen gaan. Ik heb zo net even op de Roermondse site bekeken, klopt. Roermondenaren kunnen 3 keer gratis aanbieden. wat mevrouw Simons ook zei, het is een goed idee dat we misschien ieder burger van ons, ieder adres, de mogelijkheid geven of 1, 2, misschien zoals Remond 3 keer iets gratis aan te kunnen bieden. En dat mensen die vaker daarheen gaan ook die hogere tarief kunnen betalen. Maar ja, ik bedoel, wie gaat er nu meer dan 3 keer daarheen per jaar? Dan, als je gaat, dan is dat ook wel logisch dat je de consequenties van moet dragen. Dus al bij al vind ik ook dat die tarief best wel flink is. Maar ja, het is al vastgelegd door de begroting. En als we dat gezamenlijk kunnen terugdraaien, ben ik groot voorstander. Waar haal je die dekking vandaan? Dat moeten we ook gezamenlijk bekijken. Waar kunnen we dat, die dekking voor vinden? Ja, wij als eenmansfractie zijn groot voorstander om die tarieven naar beneden te halen. Maar moeten wel met 20 man doen en ook een fatsoenlijke dekking voor kunnen vinden.
Dus, dank u.
Bij deze mijn excuses aan de Venlonaren. Dank u wel.
Dank u, de heer Oortje.
Mag ik namens GroenLinks onze bijdrage nog leveren?
Ja, die mag u nog zeker leveren. Want u staat op mijn lijstje zelfs tegen.
Ik wel op de lijst.
Ik dacht dat u een interruptie wilde leveren op de
heer Oortje. Nee, we waren bang dat onze lijst niet doorgekomen was.
Nee, dan ga ik heel eventjes toch verder. Eerst met de interruptie van de heer Van der Beuken op de heer Oortje.
Ja, één vraag aan meneer Oortje. U focust zich met name op bouwafval. Maar als u nou eens goed naar de tarieven kijkt, voor bijvoorbeeld een kub stenen, en je vergelijkt dat met de omliggende gemeente, dan kom je eigenlijk op 7,50 met een blote bol. Een aantal zaken zijn zelfs gratis. En dan moet je je afvragen, wat zou dan de reden zijn om bouwafval dan veel goedkoper te maken? Want datgene wat fors duurder geworden is eigenlijk ongescheiden het grof vuil. Dus ik begrijp even niet welke richting u zoekt eigenlijk voor de tarieven.
Meneer Van der Beuken.
Dank u, de heer Van der Beuken. De heer Oortje en u het woord.
Meneer Van der Beuken, mensen gaan daar met een aanhangwagen en in die aanhangwagen zit bouwafval zoals stenen, andere afval en ter plaatse worden die gesorteerd. En bij binnenkomst wordt gekeken naar de hoeveelheid en er wordt een inschatting gemaakt, 2 kuub 30 euro. Dus je kan ook thuis scheiden, maar dat gebeurt dan meestal niet. Ik bedoel, mensen doen hun aanhangwagen vol, laaien en die worden daar ter plaatse gescheiden. En bij binnenkomst is de hoeveelheid gewoon van belang, waardoor die tarief ook bepaald wordt. Dus ik weet niet of ik daarmee uw vraag heb beantwoord, maar ik praat vanuit praktijk. Hè. Ik
bedoel, en dus u zegt
daar niet echt mensen komen die alleen maar zakken huisafval meenemen, maar ik zie daar meestal mensen die gewoon thuis aan het verbouwen zijn, misschien oude meubels daarheen brengen. Dat zijn 90% van mensen die daarheen komen.
En ja, duidelijk.
30 euro is flink.
Duidelijke beantwoording, denk ik, aan het adres van de heer Van der Beuken. Als de heer Van der Beuken er ook mee instemt, want dat is tenslotte een antwoord op zijn vraag, dan kan ik rustig verder gaan naar de GroenLinks-fractie bij monden van de heer Van Eyck voor uw bijdrage.
Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben ook intern bij GroenLinks natuurlijk een discussie gehad over die tariefsverhoging. Als die niet nodig zou zijn, willen we mensen daar ook niet meer opzadelen. Maar, en daar danken we de vragenstellers voor, onder onze collega's. We zijn er ook wel achter gekomen dat de verwerking van grof huisvuil, grof afval, absoluut niet kostendekkend kan plaatsvinden. Daarnaast, en dat moeten we ook niet uit het oog verliezen, is het wel verheugend om te constateren dat de gemeente Venlo de woonlasten, waaronder de afvalstofverheffing, in tegenstelling tot de omringende gemeente, dit jaar niet fors heeft hoeven te verhogen. Afvalstofverheffing is wel wat toegenomen, maar dat wordt gecompenseerd door de OZB. En we huldigen daarbij het principe dat de afvalverwerking kostendekkend moet plaatsvinden. Het kost de burger wat het ook werkelijk kost. En geldt dat dan niet voor grof afval, zou je zeggen? En we vinden het in ieder geval vreemd dat sommige partijen die jarenlang dit beleid ondersteund hebben, daar nu van af willen wijken. Ook lijkt er momenteel geen bewijs te bestaan voor dat de hoogte van de kosten voor het inleveren van dit grofvuil tot meer illegale dumpingen zou leiden. Het is wel goed dat het onderzocht wordt. Sterker nog, op plekken waar het gratis kan worden ingeleverd, vinden dit soort dumpingen ook plaats. En de heer Van der Beuken heeft al een analyse gemaakt over hoe we die dumpingen moeten zien. GroenLinks vindt het vooral belangrijk, en dat zal u niet verbazen, dat we circulair leren denken. hè, dat afval grondstof is. En we kunnen het gevoerde beleid van deze coalitie dan ook ondersteunen. We hebben het er ook mee ingestemd bij de begroting. En we willen dat mensen, consumenten, bewuster worden met het aanschaffen van spullen, met het consumeren en vooral ook dat ze goed scheiden wat hergebruik vanzelfsprekend dat hergebruik vanzelfsprekend kan worden en behuldigen het principe dat de vervuiler betaalt. En dat is nou juist waar de schoen bij onze fractie en in onze achterban wringt. Helaas is het niet zo dat de vervuiler automatisch betaalt. In onze maatschappij komen de grootste vervuilers helaas nog te veel weg met de vervuiling waar ze niet voor op hoeven te draaien. Onze maatschappij is wat dat betreft niet eerlijk en niet rechtvaardig. Grote bedrijven, multinationals, komen ermee weg. En onze burger moet er helaas een beetje voor opdraaien binnen onze gemeente. En dat is lastig om acceptabel te maken. We zouden eigenlijk een beleid moeten hebben van gelijke monniken, gelijke kappen. En hoe groter de vervuiler, hoe meer je betaalt en hoe meer je bijdraagt. En daarnaast kunnen we niet genoeg benadrukken dat er een mentaliteitsverandering moet plaatsvinden. Dat is ook al even, zo even gezegd, met name de vaak onnodige verpakkingen, emballages, et cetera, die eigenlijk onnodig zijn. Wij vinden dat daar ook actie tegen moet worden gevoerd. Dat we moeten voorkomen dat we rotzooi produceren. En we hebben ook een paar leuke ideeën vanuit de fractie opgehaald. En een aantal zijn er ook al genoemd vanavond. Bijvoorbeeld de voucher, in de voucheractie. In de gemeente Weert kennen ze ook een systeem van een rittenkaart, waarmee mensen een aantal keren per jaar gratis mogen inleveren. Ik denk, en wij vinden eigenlijk dat daar wel tegenover moet staan, dat mensen die heel veel gebruik maken van het storten, dan ook op den duur wel een hoger tarief gaan betalen. Daarnaast zou bijvoorbeeld ook een systeem kunnen worden gehanteerd, zoals ook bij de elektrische apparaten wordt gebruikt.
De heer Van Eyck. De heer Van Eyck, ik zie een interruptie van de heer Oorts.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor meneer Van Eyck zeggen, in zijn betoog lijkt erop dat Milieustraat een plek is waar restafval wordt gedumpt. Maar dat is het niet. Daar wordt dus ook, de afval wordt daar gewoon gescheiden. Metalen, ook. Hout,
ja, ja.
Gas, elektronica. Dus ik denk dat u, ja, ik weet niet of u daar ooit bent geweest, maar zoals u het vertelt, ja, lijkt het erop dat daar een plek is met één bak en dat daar alles wordt
gescheiden. Nee.
Is het niet. Dus daar wordt wel gescheiden.
Dank u, de heer Oortje. De heer Van Eyck, ik denk dat uw reactie duidelijk is, dat u begrijpt.
Ja, ja, ja. Ik moet er helaas ook wel eens naartoe. Ik kom er niet zo vaak, dat moet ik toegeven. Maar ik weet ook dat er een heleboel spullen gratis mogen worden aangeboden. Dus die waar het niets van kost. En dit gaat echt om het restafval wat moeilijk recyclebaar is en wat niet goed te scheiden is.
Dank u.
Daar zitten de grootste kosten in.
De heer Van Eyck, per interruptie dus, de heer Van der Beuken.
Dus, ik hoor hem niet.
Nee, de heer Van der Beuken moet het microfoontje eventjes aanzetten. Ja.
Ja, nou ja, dan heb ik toch een vraag aan de heer Van Eyck. Van, u komt zelf niet zo ver op het milieustation. Ik zie daar wel een bak restafval staan. En ik denk, is dat wat u bedoelt? Dat nog echt het laatste restafval is wat dan toch de oven in gaat, neem ik aan.
Nou ja, restafval, ja, maar er staan ook een heleboel bakken, denk ik, waar spullen in gaan. Net als, we kennen ze allemaal, autobanden, matrassen, ja, dat soort spul. Wat heel erg vervuilend is, wat moeilijk recyclebaar is. Dat wordt daar ook verzameld. En ja, dat zijn, ik denk dat daar de grootste kostenfactor en kostenposten in zitten.
Ja. Dank u, de heer Van Eyck.
Dat is wat ik wilde betogen. Van dat als we voor dat soort producten, als we daar ook een soort systeem van zouden ontwikkelen, zoals ook bij die elektrische apparaten, dat we bij aanschaf van die spullen eigenlijk al een soort bijdrage betalen, waarbij ook de spullen die daarvoor weggedaan moeten worden, kunnen worden verwijderd. Ik denk dat we dan het kostenaspect voor de burger in ieder geval ook een stukje zouden kunnen verlagen.
Dank u,
de heer Van Eyck. Het zou pilot in Venlo mogelijk kunnen zijn.
Per interruptie de heer Maassen van de D66-fractie.
Ja, ik hoorde de heer Van Eyck zeggen, dat was mij dat hartje grepen natuurlijk, dat we meer aan bewustzijn moeten doen en dat we in principe de vervuiler betaald moeten hanteren. Dan was ik benieuwd, misschien komt hij daar nog op. Dan, in dat geval, sorry. Bent u het er dan mee eens dat we ons systeem van huishoudelijke afval, dat we daar ook meer aan bronscheiding moeten gaan doen?
Ja, dat denk ik zeker.
De heer Van Eyck, voordat u gaat reageren, wil ik iedereen vragen naar een interruptie even het handje weg te klikken. Want anders dan weet ik niet wie er een interruptie dadelijk nog in de beurt is. De heer Van Eyck, nu het woord.
Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ik denk dat, zoals ik al zei, bewuster aanschaffen betekent dat je ook van tevoren al bezig bent van hoe kan ik mijn afval, of wat hou ik over en hoe kan ik dat verwerken. En ik denk dat ons systeem nog verder van ideaal is. Maar dat het al beter is dan dat het 10 jaar geleden was. En een jaar of 6 geleden hadden we een wethouder die met een lumineus idee kwam om die scheiding nog verder door te voeren. Dus ik ben heel benieuwd hoe het college daar nu over denkt en hoe we dit probleem gaan aanpakken. Want het is een probleem en ik denk dat een staartje zoals dat recent in de Limburger stond ook wel heel inzichtelijk maakt van ja, dat we zeker niet het beste jongetje van de klas zijn wat dat betreft. Dus er kan nog heel veel verbeteren. Maar mogelijk dat zoiets kan helpen, hè, dat je de fabrikanten en de verkopers van moeilijk recyclebare spullen ook een bepaalde verantwoordelijkheid geeft in het opruimen daarvan of in het verwerken daarvan. Hè, dus dat bewuster maken van wat je koopt en wat voor afval je produceert. En ja, het zou ook niet gek zijn om burgers te motiveren om bij de aanschaf van dit soort spullen, als je bij wijze van spreken een nieuw bankstel koopt waarbij je het oude niet kwijt kunt, dat je bijvoorbeeld met een winkelier kunt afspreken van goh, kan ik mijn oude bankstel hier dan achterlaten? He, zoals dat ook al vaker gebeurt met wasmachines en met ander witgoed. Dus ik denk dat er wel wat mogelijkheden zijn om het probleem in ieder geval zoals het nu ligt, niet alleen bij de burger te leggen. Want zo voelt het wel. En dus wij voelen wel met die burger mee die meer kosten heeft. Maar aan de andere kant ook wel begrijpelijk.
Ja.
Tot zover.
Dank u, de heer Van Eyck, voor uw bijdrage. Afval blijft natuurlijk een grote uitdaging voor ons allen. Voor deze hele planeet. Hè, de komende jaren. Het is altijd al zo geweest. Afval blijft iets, het is goed dat we erover spreken nu met elkaar, dat we een open debat en een open discussie erover voeren met elkaar. We zijn inmiddels bijna een half uur over de agendatijd heen. Dat moet kunnen bij een belangrijk onderwerp als afval. Ik wil het woord geven aan het college om kort te reageren richting u allen. En dan is te horen van het college bij monden van wethouder Peters hoe we hier nu dadelijk verder mee omgaan. Hè? Na dit open debat, na deze open discussie wat nu gevoerd is geworden, hoe komt het college dadelijk terug richting de raad? Wat wil de raad? Hè? Wat wilt u allen? Dat is natuurlijk van belang. Hè? Want we hebben vanavond, heeft iedereen zijn zegje kunnen doen. Maar er moet wel iets mee gaan gebeuren in de toekomst. En ik praat nu eventjes door, omdat de heer Peters continu...
Ik kan het allemaal niet meer volgen, voorzitter, want het valt steeds weg.
Wegvalt, ja. Daarom praatte ik al door, de heer Peters, want ik zag u continu knipperen en wegvallen. Hoort u mij? Nee.
Soms, ja, ik moet zeggen, de verbinding is van sommigen slecht, maar misschien kan het ook aan mijn ding liggen natuurlijk. Sommige bijdragen waren goed te volgen.
Het kan ook tactiek zijn.
Sommige bijdragen waren goed te volgen, ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar, kijk, maar ik wil er wel graag op reageren natuurlijk.
Het horen ze nu, de heer Peters.
En ik zal proberen zo min mogelijk in detail te gaan, want elk detail wat ik ga proberen op te noemen zal waarschijnlijk weer tot vragen leiden.
Ja.
En ik zal dat proberen te vermijden. Maar ik kan het toch niet laten om toch te zeggen dat je inderdaad, als je zoiets doet rondom afval, dat je aan benchmarking moet doen en dat je moet kijken waar welke regelingen mogelijk het beste te hanteren zijn. Maar aan alles hangt natuurlijk wel een kostenplaatje. En daarvoor ben ik het ook wel met sommige sprekers eens dat we moeten kijken dat we dat, als we al iets daarin gaan doen, dat we dat zeker mee moeten nemen in een begroting. Maar of ik dat haal nu richting kadernota, daar wil ik wel iets over zeggen. Ik heb namelijk in de beantwoording van de vragen van mevrouw Simons gezegd dat ik komend jaar wil gaan monitoren, in ieder geval wat betreft die afvaldumping, of er een toename is en als er een toename is, wat dat dan voor toename is en welke toename. Om dan vervolgens met u naar uw praat terug te kunnen komen van dit hebben wij geconstateerd. Kijk, ik ga niet de vragen allemaal één voor één beantwoorden, maar bijvoorbeeld meneer Heerschop had het over afvalbakken in de stad en dan ook in de binnenstad bijvoorbeeld. Maar in de binnenstad zijn we nou juist een pilot gestart, waarin een tiental afvalbakken eigenlijk op zonne-energie werken en die kunnen 6 of 7 keer zoveel afval pakken, zullen we maar zeggen, als andere normale afvalbakken. En als dat een succes is, dan gaan we dat natuurlijk uitbreiden, want dat betekent dat het ook weer milieuvriendelijk is, dat we minder de stad in hoeven op te ruimen en omdat per afvalbak ook meer opgepakt kan worden. Daarnaast, en dat was een vraag van...
Meneer Heerschop, ja.
Per interruptie, de heer Heerschop.
Ja. Voorzitter, een vraag aan de wethouder voordat we een misverstand krijgen. Ik snap dat de wethouder zegt van dat dumpen dat wil ik gaan volgen, maar kunnen wij ook met elkaar vaststellen dat dat illegaal dumpen gewoon criminaliteit is en eigenlijk niets te maken heeft met afvalverwerking? En als we dat gesteld hebben, dan is de vraag die ik stel, en volgens mij de heer Jansen ook van de Partij van de Arbeid, kan er een overzicht komen waarin we een meer integraal beeld krijgen van wat zijn de feiten nou, waar is de gemeente mee bezig? Wat is daar eventueel extra aan toe te voegen? Gewoon dat we een beter beeld krijgen met meer feiten, want nu hebben we te veel op aannames gedebatteerd. En daar lag de behoefte van ons. Dus als die
zoekverwerking
zou komen, dan zou ik daar heel gelukkig mee worden.
Ja, als u mijn betoog even af laat maken, want dat is nou wat ik bedoel. Ik kan daar op elk ding wat ik zeg gaan we in. Het was gewoon als voorbeeld bedoeld. En met alle respect, maar afvaldumping in het buitengebied, dat moet ook verwerkt worden. Dat kost ook geld. Ik zal hier even daar een voorbeeldje van noemen, ook alweer met het risico dat daar van alles overheen komt. Maar in 2019 hadden wij in kader van die dumping ongeveer 20.000 euro gaan kosten en vorig jaar waren dat al 200.000. Dus je kunt niet zomaar zeggen, dat doet er niet toe. Het zijn wel kosten die gemaakt worden. Maar goed, ik kom dadelijk op het eind wel kom ik u tegemoet. Dus als u even wacht met reageren, tot op het eind. En natuurlijk is een afvalverwerking, zijn wij ook afhankelijk van landelijk en Europees regels. We hebben ook een paar keer gezegd, met nu gaat dat blik of die statiegeld komen op plastic. En in 2023 of 2024, ik weet het even niet meer zo in mijn hoofd, gaat dat ook op blik gebeuren. Dat zijn ook wel zaken die ons natuurlijk in ons voordeel kunnen werken. Maar, en dat, ik weet niet of u de uitzending gezien heeft, een van de grootste ergernissen op dit moment is gewoon de mondkapjes die gewoon overal neergegooid worden. Ja, dat is een actuele situatie, daar kun je gewoon geen beleid op maken, want dat is nu recentelijk, maar daar hebben we wel mee te dealen. Dus wij doen van alles al. Ook een pilotvorm. Meneer Fijnje had het over, wat doen jullie dan met die kamerverhuur? Op dit moment is het zo dat wij, zeg maar, aan de kamerverhuurders, en aan de mensen die daar huren, gratis pasjes verstrekken. En ook kijken wat dat voor effect heeft op, inderdaad, op die illegale bijplaatsingen. Maar ik heb de indruk dat dat meer te maken heeft met onwetendheid van de mensen die het doen, als dat ze het bewust doen. Vandaar ook dat ik me wel iets kan vinden in het voorstel van 50PLUS, om te kijken of we daar misschien met een afvalcoach, dus dat we die mensen beter kunnen informeren wat de regelgeving bij ons is. Even kijken. In zijn algemeenheid, en daar kom ik ook een beetje op terug op het verhaal van mevrouw ik heb gevraagd om het komend jaar te monitoren en dat we dan met het eind van dit jaar die discussie kunnen voeren of ons afvalbeleid, of de manier van afvalverwerking, of dat nog van deze tijd is en of dat aanpassingen behoeft. Meneer Heerschop en ik geloof ook meneer Jansen vroegen om dat voor de kadernota te doen, maar dat is natuurlijk vrij lastig, omdat de kadernota is in mei, dan moet ik het doen op basis van de eerste informatie vanaf de eerste 3 maanden. Ik zou toch willen vragen of we dat kunnen koppelen aan die monitoring. Dat betekent inderdaad dat we daar iets langer op moeten wachten voordat ik met een voorstel kom. Maar dan is het wel een voorstel waar we dan met elkaar op basis van, zeg maar, concrete gegevens en feiten met elkaar de discussie aan kunnen of ons afvalbeleid, afvalverwerking, of dat het duur is, of dat het anders kan, of dat het... Ik ben altijd bereid, en ik sta altijd open. Voor zeggen dat ik me net zoveel erger als iedere andere die dat ziet. En ik word er dan dagelijks mee geconfronteerd. Als we dan toch over voor. Elke dag langs de Magenberg. Er staat gewoon altijd een puinhoop. Dus ik sta open om met u in gesprek te gaan. Om te kijken: van ja, is dat nog actueel? Moeten we dat aan gaan passen? Maar dan vraag ik u wel even de tijd, mij even de tijd te geven met het verhaal rondom die afvalbakken, met het verhaal rondom die gratis pasjesverstrekking, om te kijken of dat enig effect heeft op die afval en over die afvaldumping, maar dat heb ik ook al in de laatste raadsvergadering gezegd, wil ik met partijen als het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, die ook eigenaar zijn van de buitengebieden in gesprek te gaan, hoe we dat gezamenlijk op kunnen gaan pakken. En dan zal ongetwijfeld ook rondom handhaving en toezicht daarin een rol gaan spelen. Maar het volgens mij, maar dat is een technische vraag, daar kan ik eigenlijk niet zoveel op ingaan. Volgens mij staat de hoogte van de boetes wordt door het Rijk bepaald en niet door de gemeente. Dus dat is een beetje een lastig om dat dan lokaal in te gaan vullen.
Per interruptie, de heer Donders. De heer Peters, per interruptie van de heer Donders.
Ja, kort.
Ja, meneer Peters. Ik hoor u zeggen van een pasje in het gratis te verstrekken aan deze verhuurders. Maar dan heb je het over het huisafval. Hoe ga je doen als bijvoorbeeld zo'n arbeidsmigrant een stoel weg wil brengen of zijn matras weg wil brengen?
Ja, de heer Peters.
Ja, maar toch op de individuele zaken. En dat had ik eigenlijk willen vermijden. Maar ik kan daarvan zeggen dat wat u zegt, die arbeidsmigranten, die staan hier in Venlo, komen die alleen maar zich inschrijven om arbeidsvergunning te krijgen. Wij weten niet waar die wonen. Die kunnen dus in de hele wereld gaan wonen. Hè? Dus het is onmogelijk natuurlijk om iedereen dan maar een pasje of iets te geven, dat ze dan hier in Venlo de afval kunnen storten. Ik kan u vertellen dat iemand die in Meijl of in Wezen op de vliegbasis woont, echt niet hier naartoe komt om zijn afval af te geven. Maar goed, dat is het voorbeeld. Ik van denk, van weet je, we moeten... Kijk, ik verbinding is heel slecht. Moet ik stoppen? Of,
Nee, de heer Donders, heeft u nog een aanvullende vraag hierop?
Ja, de aanvullende vraag is dat de mensen die in Venlo woonachtig zijn en hier als arbeidsmigrant komen werken, of dat we die in kunnen schrijven en daarmee aan de slag kunnen. En dan niet over in Meijl of in Venray of waar dan ook.
Ja, maar goed, nogmaals... de overlast die wij op dit moment volgens mij het meest ervaren met de arbeidsmigrant is de verwerking van het huisvuil. En niet die ene stoel of dat soort zaken. Want volgens mij zijn ze blij als ze een stoel hebben om op te zitten. Dus, maar dat bedoel ik dan niet denigreren, maar dat is gewoon feitelijk zo. Want ze hebben gewoon veel te weinig ruimte om een stoel neer te zetten. Maar goed, dat even terzijde. Dus ik ben het met met uw verhalen eigenlijk wel eens. Ik vind dat afval en afvalverwerking altijd onderwerp van discussie moet zijn, omdat je het nooit goed genoeg kunt doen. Maar ik wil het wel op basis van die feiten straks met u, maar lang bij die feiten zet ik natuurlijk ook de cijfers, dat u ook weet wat voor gevolgen een keuze heeft die we gaan maken als raad. En dat bedoel ik met die voorbeeld ook met buurgemeente. Je kunt wel van alles roepen dat daar dit is en daar dat is. Maar als dat in vergelijking zo is dat het wel leuk is om foutjes te bespreken, en ik sta er ook helemaal achter als dat de oplossing zou kunnen zijn, nou, dan moeten we dat wel ergens uit kunnen halen. En dat overzicht geef ik u dan ook, wat in de begroting, maar we komen nog steeds, leggen wij heel veel geld toe op afvalverwerking, op de milieustations. Het is nog steeds niet kostendekkend. En volgens mij, en dan kom ik toch maar weer aan een klein voorbeeld, de gemeente Horst en de Maas had vorig jaar ook bijna een 500.000 tekort op dat afvalverwerkingsproduct. Dus het is niet zo dat zij het ook ideaal hebben. Dus laten we dan ophouden met vergelijken en laten we eens kijken hoe we dat hier in Venlo het beste kunnen doen. Alleen, ik vraag daar wel iets tijd voor. Ik kan dat niet in, want we zitten nu al in februari. Dan zou ik u dan zou ik volgende maand al een stuk voor mezelf klaar moeten hebben om u bij de kadernota een fatsoenlijk stuk te kunnen geven. Dat wordt een lastige, of dat wordt een dan krijgen we een discussie die misschien niet voldoende onderbouwd is met feiten. Ja, en dat wil ik eigenlijk voorkomen, dan blijven we dit soort discussies ook voeren.
De heer Peters, per interruptie, de heer Fijnje.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik begrijp meneer Peters een dilemma, maar toch wil ik graag wel een termijn genoemd hebben. Om de dood eenvoudige reden, dan kunnen we ons daar ook een beetje op focussen. Kijk, ik snap dat dat werk is en ik snap ook dat dat tijd kost. En als je fatsoenlijke cijfers wil hebben, prima. Maar dan wil ik toch een termijn genoemd hebben. En wat precies?
Duidelijk.
Ik snap zijn betoog, alleen het is mij niet duidelijk van wat gaan we nou doen en wat voor termijn. Daar wil ik toch duidelijk antwoord op.
Ja, de heer Peters.
Ja, ik zie nog meer handjes, maar goed, ik zal...
Ik breng ze u één voor één, ja. Peters, dan kunt u ze beantwoorden.
Ja, kijk, laten we zeggen, als het alleen maar als het gaat, dat we het ook, en dat is vaak zo, toch met dit onderwerp, als het gerelateerd is aan de financiën, en dat heb ik zelf ook aangehaald, dan zou het in deze kadernota meegenomen moeten worden. Maar dat gaat niet lukken, dus de discussie gaat dan pas volgend jaar bij de kadernota meegenomen worden. Of we moeten wat anders slims bedenken, maar ik zou dat zo op dit moment even niet weten.
Dank u, de heer Peters. De heer Maassen, per interruptie.
Ja, een beetje in het verlengde wat de heer Fijnje zei.
Okay.
Als dat, in het verlengde daarvan, als de wethouder dan met die feiten aan de slag gaat, neemt de wethouder daar dan ook huishoudelijk afval mee onder de loep, wat ik heb gezegd, of dat diftar is of wat dan ook, dat erbij. En net als bijvoorbeeld het voorstel van mevrouw Simons, dat zouden wij ook heel graag dan getoetst willen hebben op uitvoerbaarheid.
Ja, helder.
Ja, ik denk dat ik mijn intentie is dat we een discussie met elkaar kunnen voeren en dat het dan voorlopig ook de laatste discussie is rondom dit onderwerp.
De heer Van der Beuken, per interruptie.
Ja, je moet het doel stellen.
Goed. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb de laatste twee weken gemerkt dat in ieder geval zowel de afvaldump als de rieven een heel gevoelig maatschappelijk thema zijn. Daarvoor is het ook belangrijk dat de juiste informatie wordt gepresenteerd. Ik hoor u zeggen dat tussen 2019 en 2020 een explosieve toename van de kosten zijn gebeurd. Naar 200.000 euro zelfs. Ik heb daar ook navraag naar gedaan, maar ik ben mezelf ook met labblazers geschrokken. Het allergrootste gedeelte zit hem niet in de stijging van het aantal dumpingen, maar wel in de aard van de dumping en drugsafval. Ja. Dat moet wel even helder zijn. En dan even een ander ding. Ja, wij weten ook dat die boetes natuurlijk niet door de gemeente Venlo uitgeschreven gaan worden. Dat is ook de reden waarom we die lobbymotie hebben opgezet. En die is ook heel breed ondersteund. Om het Rijk ons die tools in handen te geven om zowel die boetes terveel, wat mij betreft, te verviervoudigen. En ook het geld hier te kunnen houden om dat aan de problematiek uit te geven. En ik denk dat je op die manier onze samenleving een goed signaal afgeeft. Dank u wel.
De heer Peters.
Ja, ik zie nog meer handjes. Dus ja, daar was geen vraag. Dus ik
ga ik zie geen... We hebben geen handjes meer, heer Peters. Ik wil u vragen om het digitale handje te gebruiken. Dan komt u bij mij naar voren, anders zie ik dat niet.
Dat snap ik, alleen ik word op een of andere manier altijd ingelogd als gast. Ik weet niet wie mij weg wil hebben, maar dan komt mijn handje niet voor. Ik zal
waarschijnlijk is dat iemand uit uw eigen partij, de heer.
Ik ga onderzoek doen, begrijp ik.
En nu het wordt.
Ik ga u binnen 3 weken terugkoppeling geven, want dat vraag ik namelijk ook aan de wethouder. Ik snap dat het moeilijk is nu een termijn te noemen. Maar ik wil de wethouder wel vragen om binnen uiterlijk een maand, dus uiterlijk voor de volgende ordersvorming, de raad te informeren over welke termijn dat dan is. Want ik vind wel dat we met iets moeten afsluiten en een concreet... Ik snap dat hij daarvoor nog even de organisatie in moet, maar laat hem dan terugkomen binnen een maand om dit aan te geven.
Ja. Nou, dat kan ik wel toezeggen, maar dan kijk ik ook gelijk, maar die hoeft nou geen antwoord te geven, dat doen we op een ander moment aan mijn collega mevrouw Pollers, want die gaat natuurlijk op het afvalbeleid. Dus ik zal er met haar afstemmen en dan kom ik de volgende raadsvergadering kom ik met een termijn. Komen we dan met een termijn, zo moet ik het zeggen.
Dank u, wethouder.
Dat is een toezegging, hè, namens u.
Ja, nou ja, soms doe ik dat wel eens.
Mooi, maar dan noteren wij die eventjes. Dank u, wethouder. Verder nog punten bijdragen namens u, college?
Nee, volgens mij, ik heb denk ik, zonder op in detail te gaan, op hoofdlijnen wel antwoord gegeven op de vragen. Want nogmaals, als ik in detail ga, krijg ik weer detail vragen. En
dat is nee, dat kan niet. Dat is een
moeilijke onderwerp. Maar het staat u vrij om, als u toch detailvragen hebt, om die mij schriftelijk te stellen, dan zal ik ze doorzetten naar de betrokken ambtenaar en dan krijgt u op detail ook antwoord. Maar ik zou u willen verzoeken om gewoon te wachten tot ik volgende maand met een datum kom. En dan kunnen we hopelijk eind van dit jaar met elkaar een heel goed gesprek gaan voeren over ons beleid en de mogelijke aanpassingen en wat dat voor consequenties ook heeft op alle hand. Dat u ook een afgewogen besluit kunt nemen.
Dank u, wethouder. In deze discussie, in dit debat, is veel gezegd vandaag. Er zijn veel punten naar voren gekomen. Er zijn zienswijzen met elkaar gedeeld. Mogelijke richtingen. Mogelijkheden hoe we met afval om kunnen gaan in de toekomst. Het college heeft er keurig op gereageerd met een toezegging om daar binnen 3 weken. Binnen een maand. Ik wilde de lat nog hoger leggen, de druk nog meer opvoeren. Binnen een maand terug te komen bij u als raad, met een uitsluitsel te geven. Ik dank u allen voor deze bijdrage, alle fracties voor uw bijdrage, het college voor een bijdrage. Voor u geen goede thuisreis. Voor ons wel, namens de Griffie en voor mij. En tot de volgende keer. Dank u.
Dank u wel, voorzitter. Het is wel 9 uur geweest, dus ik weet niet hoe u dat gaat doen.